Morgenavond. We houden altijd één ding voor ogen. De Heer Jezus Christus, anders niet. En wat zijn goddelijke wil voor ons ook is om te doen. Maar als het zijn goddelijke wil is, gaan we morgenavond spreken over het zegel van God. Zo de Heer wil. En vanavond brengen wij, als het zijn voorrecht voor ons mocht zijn om het te doen, of ons voorrecht dat wij het voor hem doen, liever, willen wij vanavond spreken over een van de meest essentiële onderwerpen van het uur, het merkteken van het beest. Gisteravond waren we in de gemeentetijdperken, de 7 gemeentetijdperken, en we beginnen met het Efeze gemeentetijdperk van Efeze en eindigen in het gemeentetijdperk van Laodicea, het laatste gemeentetijdperk. Mogen de Heere nu zijn zegeningen aan het woord toevoegen terwijl wij spreken. Zullen we onze hoofden buigen voor een moment van gebed, voor wij dit goddelijke woord gaan openen? Liefhebbende Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor dit voorrecht dat wij vanavond hebben om in leven te zijn. En hier op aarde te zijn vanavond. En gezondheid en kracht te hebben en te kunnen zitten in het gebouw waar het woord van God gelezen wordt. En wij bidden, o gezegende redder, die onze bloedverwant verlosser zijt, die ons gewassen heeft in zijn bloed en ons van zonde gereinigd heeft en ons nu onberispelijk in Christus Jezus aan de Vader voorstelt. Mogen u vanavond komen en het woord nemen en het openen aan onze harten. Mogen de Heilige Geest houvast krijgen op het woord, terwijl het onderwezen wordt, en mogen het rechtstreeks doel treffen in ieders hart, mijn hart en de harten in de samenkomst. Mag het worden gegeven naarmate wij het nodig hebben, Vader. En mogen niemand aanstoot nemen aan het woord. Vader, mogen telkens als ik iets zou zeggen dat in tegenstelling aan uw leiding is, de Heilige Geest mijn mond sluiten. Ik verlang slechts te weten wat de waarheid is en er dan in te wandelen. Zegen ons zo gezamenlijk, vergeef ons onze zonden, terwijl wij ons verzameld hebben in dit huis van aanbidding. En mogen onze zonden onder het bloed zijn en onze geesten op dit moment in de juiste houding van aanbidding zijn. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Wel nu, ik had gedacht om hier met dit stukje papier te beginnen waarop ik verschillende schriftgedeelten had opgeschreven om ter verwijzing te lezen. En nu ik hier naar de preekstoel kom, lijkt het net of ik voel er niet één van te lezen. Dat is gewoonlijk de wijze waarop het gaat. 4 of 5 kleine teksten om mee te beginnen. Maar ik wil lezen, of eerst dit zeggen, bij het spreken vorm ik mij geen enkele gedachte. Weet u, misschien net zoals ik heb niet meer bedacht om te zeggen dan u, ziet u. Geen enkel ding. Ik wacht alleen op hem. Zodra ik het zie, reik ik er naar uit en ontvang het en draag het uit. En soms, dan kan het wel eens een beetje ruw klinken, maar het is echter de enige manier waarop ik het ontvang. Dus dat is de enige manier waarop ik het kan doorgeven. Wel nu, hier, laat mij het vanavond opnieuw zeggen. Dit is niet gericht tot enig individu of iemands godsdienst. In geen geval. Daar geloven wij niet in. Wij geloven dat we echte, ware Amerikanen zijn, dat iedereen het recht kan krijgen om God te aanbidden overeenkomstig wat zijn eigen geweten hem ingeeft. Wij willen het altijd op die manier. Maar in iedere kerk hebben wij leerstellingen. Vaak heeft men in organisaties, denominaties, een geloofsbelijdenis. En men blijft bij die geloofsbelijdenis. Dit is ons geloof. Het geeft niet dat de voorganger denkt, hij moet de geloofsbelijdenis prediken omdat hij in die denominatie zit. En hier hebben wij geen geloofsbelijdenis dan Christus. Dat is de belijdenis. En geen wet dan de liefde. Geen boek dan de Bijbel. En Christus is het hoofd. En de Bijbel is ons leerboek. De wereld is mijn parochie. Dus houd ik ervan te prediken op de wijze dat ik mij geleid voel te prediken. En enkel de wijze zoals ik het zie. En terwijl ik dan nu in het bijzonder spreek over dit werkelijke, strenge, harde, scherpe deel van het evangelie. Maar weet u, dit is het huis van oordeel. Oordeel begint waar? In het huis van God. Juist, hier begint het oordeel. Als u hier naar de rechtbank ging en u moest berecht worden, hadden zij daar een wetboek en ze moesten deze wet lezen om uit te vinden waarvoor u geoordeeld wordt. En zo gaat het in het huis van God. Wij moeten het uit het woord van God nemen. En nu, vele keren zou ik het wat deze dingen betreft, wel wees er zeker van dat u dit nu begrijpt, het verkeerd kunnen hebben. Mijn uitlegging zou verkeerd kunnen zijn. Maar ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te lezen en precies te zeggen wat er staat en precies bij de schrift te blijven en te zeggen wat er staat. Wel nu, het is gewoon jammer, of misschien is het niet de wil van de Heer en misschien wel, ik weet het niet. Maar ik zou wekenlang met dit boek bezig willen zijn, hierbij blijven en het zien terugverwijzen helemaal tot Daniël en Daniël en Openbaring. En hoe het klopt met de profeten en het hele woord van God, elk gedeelte past er nauwkeurig in. 66 boeken, geschreven door aantallen mannen over honderden jaren verspreid en geen spreekt de ander tegen. Niet één. Elk van hen perfect. Nooit werd in heel de wereld een dergelijk stuk literatuur geschreven. 2000 jaar lang heeft men geprobeerd het onze vader te verbeteren. Om er één woord aan toe te voegen of er één van weg te nemen om het te verbeteren. U kunt het gewoon niet. Oh, het is volmaakt. Het is het woord van God. En ik geloof dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. Elk woord ervan is geïnspireerd. Ik geloof niet dat alleen dit niet geïnspireerd en dat wel. Ik geloof dat het allemaal geïnspireerd is. Het is of helemaal goed of helemaal verkeerd. En als het helemaal in de war is gebracht, dan weten we niet wat te doen. Maar het is in elk opzicht de waarheid. En ik ben gewillig elk moment mijn leven op te offeren voor wat zo spreekt de Heer hier betekent. Nu, we hebben alleen deze paar avonden. En tussen twee haakjes, we zullen zaterdagavond dienst hebben, zoals gewoonlijk. Enkele van de mensen van de kerk zeiden, daar de kerk zondagmorgen vuil zou zijn om binnen te komen, zeiden sommigen dat wij zaterdagavond na de dienst wilden blijven om de kerk te helpen schoonmaken, zodat de mensen niet zondagochtend hoeven te komen om, zullen we dan niet op zondag te werken om de kerk gereed te maken.
Amen.
We doen niet, wij willen, ik ben geen zondagsheiliger, maar toch houd ik ervan de aanbidding zo goed als in mijn vermogen ligt te eerbiedigen.
Amen.
Dan denk ik morgenavond misschien, zo de Heer wil, aan te kondigen waarover wij zaterdagavond zullen spreken. Vanavond is het merkteken van het beest en morgenavond het zegel van God. Het zijn, naar ik meen, de twee meest essentiële onderwerpen waarover in deze dag gesproken dient te worden. Want ik geloof zeker dat wij leven in de tijd van dit onderzoeksoordeel van God. Ik geloof dat wij midden in die tijd zijn. En wij willen niet radicaal zijn, we willen niet fanatiek zijn, we willen het net zo verstandig benaderen als de Bijbel er hier over spreekt. En dat is natuurlijk volmaakt. En terwijl we dit gaan doen, we horen tegenwoordig zoveel mensen spreken over het merkteken van het beest. U hebt het al gedurende een lange tijd gehoord. Wat is het? Wie doet het? Waar? Wie zal het krijgen? En als men het heeft, wat zal het dan bij hen gaan uitwerken? Wat? Wat? Zou het u kwaad kunnen doen? Is er enig kwaad aan verbonden? Wel nu, dit willen wij uit het woord van God ontdekken. Allereerst, of er in de Bijbel gesproken wordt over een merkteken van het beest. En vervolgens, op welk tijdperk heeft de betrekking? En wie zijn de mensen die het zullen hebben? En wat zou u doen? Zou u het kunnen hebben en het niet weten? En meer van dergelijke vragen. Dus, naar mijn beste weten, zouden deze twee onderwerpen van het meest essentieel belang zijn waaraan ik zou kunnen denken in de Bijbel, het merkteken van het beest en het zegel van God. Nu, allereerst heb ik een schriftgedeelte hier om te laten zien of opgeschreven, zodat ik er naar kan verwijzen. En dat is het evangelie. Laat ons allereerst zien wat het merkteken van het beest is en is het gevaarlijk dit merkteken te hebben? Is het zo? In Openbaring het 14e hoofdstuk, het 9e vers, het is de boodschap van de derde engel. Wel nu elke Bijbelgeleerde, ik zie broeder Stanley hier, nog twee of drie voorgangers aanwezig. Gisteravond waren er hier enige broeders van het Baptistenseminarie in Louisville. En misschien zijn er vanavond nog enige hier, ik weet het niet. Waarschijnlijk zijn er Methodisten, Baptisten, Katholieken en misschien wel orthodoxe Joden, ik weet het niet. Maar dit is niet om iemands gevoelens te kwetsen. geheel niet. Het is alleen om het gewoon te lezen zoals de Bijbel het geschreven heeft en u er zelf naar te laten kijken. En laten wij het zo verstandig mogelijk in de vreze God benaderen, wetend dat Hij ons voor onze woorden zal oordelen. Onze woorden zullen ons op de oordeelsdag of zegenen of veroordelen. En als ik voel dat ik iets weet en het achterhoud, dan zal God mij op de oordeelsdag ervoor laten betalen. En zielen met hun handen gebarend zullen zeggen: Broeder Branham, als u het ons slecht verteld had, dan zouden wij vandaag niet in deze toestand zijn geweest. Ik verlang te staan zoals Paulus verhouds. Ik sta vrij van het bloed van alle mensen. Want ik heb niet nagelaten u al de raad God te verkondigen. Ja, gewoon zoals ik het zie. En als ik verkeerd ben, mogen God mij vergeven. Deze dingen komen nooit. Ik ben nooit naar een seminarie geweest, ging nooit naar een school, heb nooit iemand anders woord erover gebruikt. Ik ben rechtstreeks de Bijbel ingegaan, in gebed. En dit is goddelijk geopenbaard door de Heilige Geest. Dezelfde engel van God die mij leidt om visioenen te zien en dergelijke en de genezing van de zieken. En u kunt daarmee beoordelen of het waar zou zijn of niet. Wel nu, dit is de boodschap van de derde engel aan de wereld. En weet u, de boodschap van die derde engel gaat nu uit, in deze dag.
Amen.
Dit is de vlucht van de boodschap van de derde engel.
Amen.
Als u een Bijbellezer bent, er waren drie weeën die erop volgden. De eerste gebeurde in de Eerste Wereldoorlog, de tweede gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Ziet u waar wij nu aan toe zijn? In orde. We zijn aan het einde van de weg. Nu laten we dit in gedachten houden voor we de schrift gaan lezen. Positioneel moeten wij beslist aan het laatste tijdperk zijn. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Dat weet niemand. Maar kijk, laten we het historisch gezien nemen. Na de eerste 2000 jaren kwam de wereldorde tot een climax en God vernietigde de wereld door water. Weet u dat? Toen kwam ze eruit als een nieuwe wereld. En de tweede 2000 jaren kwam ze opnieuw tot haar einde en God zond Jezus. Is dat juist? Dit wordt het einde van de volgende 2000 jaren. 1954. En het evangelie, Jezus zei, het werk zou verkort worden. Waarvoor? Ter wille van de uitverkorenen. Anders zou er geen vlees behouden worden. Zo zondig zou het wezen. Dus zijn wij aan de eindtijd. En dat dan de zevende in type is het millennium en 1000 jaar. Daar God 6000 jaar werkte, we weten dat 1000 jaar, één dag in de hemel is 1000 jaar op aarde. 2 Petrus zie. En God bouwde de wereld op in 6000 jaren. En de gemeente heeft nu al 6000 jaren tegen de zonde gezwoegd. En de 7000 ging God rusten en rustte uit op de zevende, wat nu een type is van het 1000-jarig rijk. De gemeente levend hier op aarde, in lichaamsvorm, precies hier, gedurende 1000 jaar, zonder ziekte, zorgen, moeite of dood. Dat grote gouden tijdperk, grote, komt er nu aan. Ik houd van dat lied. Daar is zuchtend roepend om de dag van lieflijke verlossing, als Jezus naar de aarde terug zal komen. Daar houd ik van. Zonde en zorgen, de pijn en dood van deze duistere wereld zullen ophouden in een glorieuze regering met juist Jezus voor een 1000 jaar van vrede. De Bijbel zegt dat ze zullen heersen en regeren met Christus gedurende 1000 jaar. Een millennium. Nu, deze derde engel, zijn boodschap, precies voor het komen van de Heer, als het zegel en merkteken was aangebracht, zal er een groot bijeendrijven zijn. Het bijeendrijven van het vee daar in het westen. Wanneer we er destijds op uitgingen, ik deed het al vanaf dat ik een jongen was, trokken erop uit voor het bijeendrijven in het voorjaar, in het najaar. En dan trokken wij de bergen in en spoorden het vee op. Nadat we al het vee uit elke plek hadden gevonden, haalden we deze, die niet van ons waren, ertussenuit. Die van ons droegen een merk. Zij werden gebrandmerkt. En als heb je wel eens het brandmerken van vee gezien? Het is heel wat om naar het brandmerken van vee te kijken. Ik had altijd medelijden met die koeën. Het is een schrikwekkende, walgelijke rommel wanneer je vee gaat brandmerken. Het verhitten van het brandijzer was mijn job. Het pakken van het ijzer en te leggen op een jonge stier die daar lag vastgebonden aan zijn poten en dat brandijzer op hem te drukken. Haar en vlees werden weggeschroeid. En dan gaat er wat teer overheen en wordt hij losgelaten. Overlopen gesproken. Hij gaat er echt vandoor. Maar kijk, hij is gemerkt.
Amen.
En dat is de enige manier waarop God met ons handelt.
Amen.
Je moet zo nu en dan naar het altaar gedreven worden. Aan handen en voeten gebonden. Maar broeder, wanneer de Heilige Geest ooit een brandmerk op u drukt, dan kunt u wel wat rennen en geschreeuw laten horen.
Amen.
Maar u bent gemerkt. Zo is het, u bent daar. En wanneer uw baas langskomt, weet hij waartoe u behoort. Maar oh, voor die afgedwaalde, eenjarige, die knaap die gedoemd is om teruggestuurd te worden onder de wilde. Nu, de tijd van het brandmerken. Er zullen hierin slechts twee ruiten zijn. Dat zullen God en Satan zijn. Satan zal de zijne nemen en God zal de zijne nemen. Vanavond zullen wij gaan zien wie Satans brandmerk gaat dragen. En morgenavond wie Gods brandmerk zal dragen. Overeenkomstig Gods woord. Nu, hier is de boodschap van de engel. Het 9e vers van het 14e hoofdstuk. Ik lees hier een paar van die schriftgedeelten die ik opgeschreven heb. En de engel. En de derde engel is hen gevolgd, zeggende met een luide stem. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken aan zijn voorhoofd of hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. Wens zeker niet daarmee te maken te hebben. Kijk, en de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben dag nog nacht rust, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Ik wil daar niets mee te maken hebben, daar ben ik zeker van. Ja, luister naar het volgende vers, terwijl ik er naar kijk. Hier blijkt de volharding der heiligen die de gebeden van God bewaren en geloof hebben in Jezus Christus. Nu het 15e hoofdstuk en het 2e vers. En de... Luister nu, in het 15e hoofdstuk, 2e vers. We lazen uit het 14e hoofdstuk, het 9e vers. Nu het 15e vers, 15e en het 2e vers. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwamen walgelijke, kwaadaardige zweren op. Mensen, de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Het 16e hoofdstuk in het 2e vers. En met wie de koningen de aarde hebben georeerd en de inwoners der aarde dronken geworden zijn met de wijn van de toorn van de hoererij. Wacht even, neem me niet kwalijk. Ik moet er twee tegelijk hebben opgeslagen. In orde. Nu, het 20e hoofdstuk, het 4e vers. Ja, hier is het. En ik zag tronen. En hen die daarop gezeten waren. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus Christus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, nog het merkteken op hun voorhoofden of in hun handen hadden ontvangen, en zij leefden en heersten met Christus gedurende 1000 jaren. Je kunt niet het merkteken van het beest ontvangen en dan Christus aanbidden of met hem zijn. Maar wie het beest of het beeld van het beest zal aanbidden, zal gekweld worden in de tegenwoordigheid van God en in de tegenwoordigheid van de heilige engelen. Dit zegt de Heere erover. Nu gaan we beginnen. Sla uw Bijbel open bij het 13e hoofdstuk van de Openbaring. En we zullen zo meteen beginnen. Dit is zeer belangrijk. Luister nu aandachtig. Allereerst willen wij ons onderwerp van gisteravond oppakken. Gisteravond namen wij de gemeentetijdperken door, hoe wij Jezus in zijn gemeente zagen staan. Sprekend als de stem van vele wateren.
Amen.
En hij had haar gelijk wol, ogen gelijk vlammen van vuur. Vergeet niet dat heel de Openbaring een visioen en symbolisch is.
Amen.
Alles heeft een betekenis. Dus je moet nauwkeurig opletten. Lees de profeten. Lees wat de symbolen betekenen. Vergelijk het dan hiermee, zodat u zult weten wat de symbolen werkelijk betekenen. Had ogen als vlammen van vuur, die de hele aarde doorlopen. We zagen dat die vlammen als zwaarden, een zwaard ging uit zijn mond, een tweesnijdend scherp zwaard. En we ontdekten dat dit het woord van God was dat uit de mond van de gemeente voortkwam. En het sneed zelfs door het merg van het gebeente. Er was een onderscheiden van de gedachten en bedoelingen van het hart. Hebreeën hoofdstuk 4. We zagen de gemeente daar staan in haar schoonheid. Christus erin gevormd. En de gemeente had een wit kleed aan. En merkt u op, het was een vrouw rond de borst. Haar schaamte werd door het kleed bedekt.
Amen.
En daar was een gouden band omheen geslagen die over de borst liep en zo het kleed bijeenhield.
Amen.
Wit, sprekend van de gerechtigheid van Christus.
Amen.
En de gouden band vertegenwoordigde het evangelie. De prediking van het evangelie brengt de Heilige Geest over de gemeente. De gerechtigheid van Christus houdt het daar vast, vastgebonden met de riem, de gordelriem.
Ja.
Dan stond hij op voeten, gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. Koper spreekt van goddelijk oordeel. En God, om zijn grote eed die hij deed tevreden te stellen, zond Christus. En Christus betaalde het goddelijk oordeel. En dan staat de gemeente gegrondvest op goddelijk oordeel, terwijl Christus in haar plaats staat. Wat een prachtig beeld.
Amen.
Staande in 7 gouden kandelaren.
Amen.
Voort zagen wij dat het eerste gemeente tijdperk wat zij hadden. Hoeveel waren er hier gisteravond? Laat me uw hand zien. Ja, dat is prachtig. In het eerste gemeente tijdperk, het Efeze tijdperk, ontdekten wij dat zij de doop van de Heilige Geest hadden. Zij doopten de mensen in water. En zij hadden allerlei tekenen en wonderen die de gelovigen zouden volgen. En hoe het verder in elke gemeente tijdperk begon uit te doven. De tweede ronde, derde, voorts door de donkere middeleeuwen. Ze kwamen tevoorschijn met een verkeerde naam, met een verkeerde doop. Zowel wat betreft waterdoop als Heilige Geest. En dan kwam het tot het volgende tijdperk en werden zij wat verlicht. Toen werd er een deur geplaatst voor de opening tussen het gemeente tijdperk van Philadelphia en Laodicea. En toen werd het Laodicea tijdperk lauw en liep er verslagen bij vandaan totdat God het uit zijn mond spuwde. Ja, dat is schriftuurlijk. Elke geschiedkundige en elke orthodoxe gelovige weet dat die 7 gemeente tijdperken, of 7 gouden kandelaren, zoals de Bijbel zegt, de 7 gemeentetijdperken waren. Zoals het Oude Testament het type is van het Nieuwe hier, precies zoals het uitging. Maar er zal een grote opschudding en opwekking plaatsvinden, net voor het afsluiten van de heidenbedeling, voordat de Joden het weer zullen oppakken.
Amen.
Herinner, de heidenen zijn slechts begrensd, een hoeveelheid tijd voor genade. De Bijbel zei, ze zouden de muren van Jeruzalem afbreken, zei Jezus, totdat de heidenbedeling voleindigd zou zijn. Dat is juist. Dat is, ze hadden een bepaalde tijd van voleindiging. En we zagen die dingen die zij toen de tijd deden. We merkten de wonderen en tekenen op die hen vergezelden. Hoe Christus hun vertelde, hoe prachtig het was. En hoe zij waren. Toen begon het licht steeds zwakker te worden. En ging uit. En daarnet bij de sluiting moest er weer een open deur voor die gemeente geplaatst worden. En laten we, voordat we verder op ingaan, hier even stoppen. Merk op, laten we nog een profetie die in mijn gedachten schiet oppakken. De profeet zei, er zal een dag zijn waarin de dag nog nacht zal wezen. Ben ik te luid? Als u kan, kunt u het een beetje afstellen. Ik weet dat het weer galmt en daarom spreek ik een beetje luid, zodat de mensen achterin het zeker kunnen horen, want dit is van groot belang. En de profeet zei, er zal tijd een dag zijn waarin het nog dag, nog nacht, nog dag zal zijn. Met andere woorden, het zou licht zijn, maar het zou bewolkt zijn, ziet u, een sombere dag. Maar in de avondtijd zou het licht zijn. Wat een prachtig beeld. Nu, toen de dageraad op deze bewolkte dag aanbrak, betekende het dat er oorlogen en zorgen en voor- en tegenspoed en dispensaties en kerken en ismen en van alles zouden zijn. Het zal licht nog duisternis zijn. Het zal een tijd zijn dat wij weten dat er een God is en een evangelie, maar ze kunnen het simpelweg niet begrijpen. Weet u wat ik bedoel? Men zal zeggen, de Bijbel heeft gezegd dat ze dat vroeger op Pinksteren deden. Ze deden dat in de kerk van vroeger. Ze hadden die tekenen en wonderen. Maar onze kerk leert dat niet, ziet u? Het is een bewolkte. Geen duisternis, geen dag, maar toch geloven wij in Jezus Christus. Wij geloven in zijn tweede komst en wij weten dat hij komt. De Bijbel heeft gezegd, het zal licht nog duister zijn. U kunt het geen dag en u kunt het geen nacht noemen. Maar merk op, in de avondtijd zal het licht zijn. In de avondtijd. Toen de oosterse bewolking, dit boek, de Bijbel, is een oosters boek. Toen het licht eerst opkwam in de eerste gemeente in Efeze, wel, we herinneren en zien wat daar plaatsvond. Het licht van God bracht Jezus Christus door de eerste uitstorting van de Heilige Geest. Het gaf licht aan heel de wereld en schreef de Bijbel. Is dat juist? Nu beloofde hij aan de westerse wereld, de zon gaat in het oosten op aan het begin van de genade dispensatie, en nu gaat de zon in het westen onder over de westerse bevolking. Wij zijn het westerse volk. En hij beloofde dat er een opwekking zou zijn en er zou een licht zijn in de avondtijd. We zijn hier. Het licht schijnt. En de duisternis heeft het niet begrepen. Zo is het. Men houdt meer van boze werken dan van goede werken. Maar het staat op het punt ginds aan de horizon onder te gaan. En het beetje licht dat wij hebben, houdt eraan vast. Kijk, het is dezelfde zon die ginds bij de Joden opging en hier over de heidenen ondergaat. Door alle eeuwen heen gedurende deze 2000 jaren hadden ze van alles in organisaties en dispensaties en van alles en nog wat, en de mensen weten niet waar ze zich bevinden. Maar de Bijbel belooft, God deed dat door de profeet, dat in de avondtijd zou het licht zijn. Het zal licht zijn in de avondtijd. Ik geloof dat wij daar zijn. De zon gaat onder. De hele natuur kreunt en schreeuwt om die dag. Let op. Nu zagen wij dat men in het allereerste gemeentetijdperk een vreemde leerstelling had. Eerst hadden zij wat werken. Hij zei, gij haat de werken der Nicolaïten. Ik vroeg me af wat Nicolaïten waren. Ik doorzocht de hele geschiedenis steeds weer opnieuw en in de beste commentaren die ik kon vinden. En niemand weet het, alleen dan dat het een leerstelling was die door een man begonnen werd, Nicolas. Die verondersteld werd een van de apostelen te zijn die zo'n beetje op een verkeerd spoor was geraakt. Hij stelde een geloofsbeleidnis op zoiets vast en begon daarmee het Nicolaïtisme. Het waren eerst werken. En wat werken in Efeze waren, werd een leerstelling in het volgende gemeentetijdperk. En ging toen over in de donkere eeuwen van vervolging. Diezelfde leer der Nicolaïten die hier in het eerste gemeente begon, werd na 3 of 4 rondes van apostelen een daad. Men begon te denken, wel, dit zou het moeten zijn. Nu, ieder van u weet waar dit op uitgedraaid is. U, Bijbellezers. Wel, nu het begon in ongeveer AD 600 of 306, wat men de bekering van Constantijn noemt. Hij was nooit bekeerd. De kerel die smerige dingen deed die deze man heeft gedaan, was niet bekeerd. Dat is juist. Het enige waar ook maar van enige religie sprake zou zijn, was dat hij een kruis op de heilige Sofia-kerk plaatste. Was dat niet zomaar iets om naar de hemel te gaan? Goed, hij vertelde de christenen dat als hij die oorlog won, hij een christen zou worden. En zij baden en hij trok erop uit en won de oorlog, of won de slag, en kwam terug en zei, wel, ik word lid van de kerk. Een heel prachtig voorbeeld van een hedendaagse lauwe kerklid. Zo is het, plaatste het kruis op de kerk. Na zijn dood, hij had 3 zonen, Constantijn, Constantinus en Constantinopel, die het begin waren van de schepping van het oosten en westen van Rome. En zij splitsten zich. En daaruit ontsprong het Ottomaanse keizerrijk, ergens in die tijd. Vervolgens bij de tweede ronde of derde, vierde ronde van de apostelen begonnen zij weldra met elkaar te ruzien. En zij splitsten zich in kleine ismes. Wel nu, als u een kerk neemt, toen daar die Messiaanse Methodiste kerk krachtig was, zij was krachtig toen John Wesley hier was, en de Lutheranen waren het in hun dag. Zo was het met elk, maar als de oprichter eenmaal gestorven was, gingen ze de verkeerde kant op. Toen de heer voor het eerst daarginds verscheen, toen ze mij hier over een organisatie wilden laten starten, enzovoort, en ik kwam daar, en ik heb gezien wat Dwight Moody, een grote oprichter, het Moody Bijbelinstituut had, en ik dacht, als Dwight Moody een blik kon werpen op dit Bijbelinstituut, waar die man voor stond en wat zij nu doen? Wel, zei ik, nu kijk toch eens hier. Kijk, wat als Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey of Finney, wie ook van hen, vandaag kon worden opgewekt en zou zien waar in de kerk, waar de kerk is in beland. Oh, ziet u, in die eerste ronde wanneer de man daar staat, houdt hij de waarheid vast. Kijk naar Dr. Dowie daar in Zion City. Oh, zij lachten in het gezicht van goddelijke genezing toen de stad erop was gefundeerd. Maar toen Dowie stierf, toen verscheen Blake, John Lake en die alle, dan voor u het weet was het nu overal verspreid tot dat de Assemblies of God erin kwam en een hoop formaliteiten enzovoort. En het is met de gemeente gedaan, ze is afgeweken en verkeert in een afschuwelijke toestand. Zo ontdekte ik dat de Bijbel zei, David in zijn generatie diende de Heere goed. Dus zei ik, Heer, ik wens geen organisatie, laat mij u dienen met mijn hele hart terwijl ik hier leef.
Amen.
Ja, vervolgens zult u nog een man hebben wanneer ik ben heen gegaan, u zult iemand voor hem in de plaats hebben, dat is alles. Probeer niet op iemand anders te bouwen. U kunt geen vuur stoken op dezelfde grond. Israël moest blijven reizen. Wanneer ze stilhielden, dan werden ze afvallig. Ze moesten in beweging blijven. Elke avond een nieuw vuur maken. Elke avond. Gewoon in beweging blijven. En dat moeten wij doen. Wat Luther had was goed, dat was voor Luthersdag. Wat Wesley had was goed, dat was Wesleysdag. Wat de heiligheidsmensen hadden was goed, dat was hun dag. En wij leven in een andere dag. Nu trekken wij verder. En er zal een dag na ons zijn, het zal precies einde komen. Maar laten we in het licht wandelen terwijl er hier licht is. En nu, ik heb dit opgemerkt, dat toen deze leerstelling daarop kwam, het eerste wat er precies gebeurde was dat het uiteenviel in een stel ismen. Toen werden de Romeinen bekeerd. Sinds Rome de heidenwereld in haar eerste dagen begon over te nemen en de Grieken overwon, na de val van Alexander de Grote, is het Romeinse keizerrijk de overheersende natie van de wereld geworden. Het Romeinse volk, het heidentijdperk. Het Romeinse volk, Daniel in het visioen zei het, wij komen er zo direct aan toe, maar het heeft altijd de dominerende macht over de wereld gehad, de Romeinen. En dan ontdekken we daar dat zij toen een kerk organiseerden. Een groep mensen kwam bijeen, ongeveer 606, en noemden zich de eerste vaders. De vaders van de kerk. Groepen mannen kwamen bijeen en hielden een concilie over wat ze moesten doen. En ze richtten een organisatie op. En laat mij u hier vertellen, mijn dierbare christenvrienden, zowel protestanten als katholieken. Nu, ik veronderstel dat ik hier katholieke vrienden heb zitten. Ik zeg dit niet om uw gevoelens te kwetsen. Houd even vol en we betrekken de Brennan-tabernakel er ook in, ziet u. Een ogenblikje. We moeten slechts het evangelie prediken zoals het hier staat. En het geeft niet waar. Johannes zei, de bijl is aan de wortel van de boom gelegd. Laat die Spaners maar vliegen waar ze willen. Dat is goed. Hij moest de bomen en dergelijke hakken. Maar kijk hier. Hierin organiseerden zij de eerste kerk. En zij kwamen bijeen en organiseerden de eerste kerk die de algemene kerk of de katholieke kerk in Rome genaamd werd. En de katholiek zegt dat zij de moederkerk is. En dat is precies de waarheid. Het is de moederkerk van organisatie. Correct. Het is de eerste keer in heel de wereldgeschiedenis dat er ooit een kerk werd georganiseerd. Nooit eerder sinds het begin der tijden. Gedurende de dagen van Israël waren zij geen organisatie. Ze waren een ras. Geen organisatie. En Jezus Christus heeft nooit een kerk georganiseerd. Geen der apostelen hebben ooit een kerk georganiseerd. En niet eenmaal gedurende 3 of 4 generaties na hen hebben er ooit een kerk georganiseerd. Ik wil dat u met de geschiedenis komt en uw vinger plaatst, toon me waar het staat. En ik heb Josephus gelezen en alle beroemde historici die wij vandaag in de wereld hebben, voor zover ik weet, omdat ik er zeker van moet zijn. En ik doe deze bewering tegenover duizenden mensen. U moet in staat zijn om te bekrachtigen en te bewijzen waarover u spreekt. Jazeker, een organisatie was er nooit. En de apostel Petrus heeft nooit de katholieke kerk gesticht. Ik wil één geschiedenisverhaal of een klein schriftgedeelte. De apostel Petrus was een getrouwd man. U zei dat hij een paus was. Hij kon geen paus zijn geweest. Petrus was getrouwd. De Bijbel zegt zijn schoonmoeder lag ziek met koorts. En Jezus genas haar. En zover ik weet is Petrus nooit in Rome geweest. Er is geen geschiedenis die ooit liet zien dat hij in Rome was. Het is een dwaling. Maar zij organiseerden zich en ze richtten een kerk op, de algemene kerk genaamd. Ze stelden een universeel gebed samen, ze hadden volmaakte harmonie, iedereen moest bijeen zijn, iedereen moest hetzelfde zeggen, hetzelfde gebed werd opgezegd. En ze stelden een stel schriftgedeelten samen, namen velen van uit de Bijbel en maakt anderen. Vage vuur wordt in al die heilige boeken van de Bijbel geen enkele keer genoemd. Geen wees gegroet Maria's, niets daarvan. Het is altijd volmaakt het tegenovergestelde. Overal, in de schrift. Geen enkele keer was het zo. En als u één plaats vindt, hebt u het recht morgenavond te komen om mij te corrigeren. Het is er niet, nergens, breng uw priester of pastoor. Er bestaat geen plaats in de schrift waar het ooit is genoemd. Amen. Het enige kleine boek van de Maccabeeën dat eraan toegevoegd werd, is niet geïnspireerd. De dingen die daarin werden gezet, of liever eruit genomen. Deze Bijbel is het enige. Het is erkend door de eerste grondvesters, of elk van de eerste kerkgeschiedkundigen, of ter enige tijd van de orthodoxe Jood, en erkende niets anders dan deze Bijbel die wij heden hebben. Welnu, dan hierin, luister aandachtig. Nu, denkt u dat de katholieken een afranseling krijgen? Een ogenblikje, zie. Toen organiseerden zij de katholieke kerk en vingen een vervolging aan. Omdat men wilde dat iedereen en overal, de kerk en staat, zich moesten verenigen en brachten in plaats van heidens Rome, pauselijk Rome binnen. Met andere woorden, van een heidens bijgeloof, adopteerden zij christendom in hun eigen vorm. Zij konden niet begrijpen waarom de mens zou staan bidden tot niets. Ze waren heidenen. Dus haalden zij Venus neer en zetten daar Maria. Zij namen Jupiter weg en zetten daar Petrus. Een of ander standbeeld om te aanbidden. En zij aanbidden die. En ze stelden een universeel gebed samen, gesproken in Latijn, zodat het nooit fout kon gaan enzovoort. Ze zeggen steeds hetzelfde. En u kunt niet met een katholiek priester of enig katholiek discussiëren of debatteren op basis van de Bijbel. Deze jonge priester hier vandaan zat niet lang geleden in mijn huis en zei, jullie protestanten, jullie lezen de Bijbel en blijven thuis. Wij katholieken gaan naar de kerken aanbidden. Ik zei, maar wat? Daar gaat het om. Vertel me dat eens. Hij zei, God is in zijn kerk. Ik zei, geen enkel schriftgedeelte zegt dat. Ik zei, God is in zijn woord.
Amen.
Hij zei, laat elk mensenwoord een leugen zijn en de mijne waarheid. Hij zei, denkt u niet dat een hele groep mannen die in beraadslaging bijeen zijn, niet meer gezag zouden hebben dan slechts één man? Ik zei, nee, als die ene man in Gods wil is, heeft hij de waarheid. Dat is altijd bewezen. Zoals met Jozef en Micha, de prediking die we onlangs hebben gehad, vorige zondag. Toen Micha erheen ging en 400 predikers die daar stonden zeiden, trek op, de Heer is met u, trek op, de Heer is met u. Jozef zei, is er hier niet nog één? Hij zei, daar is Micha.
Amen.
Maar ik haat hem. Hij zei, laten we horen wat hij zegt. Ja. Hij sprak, trek maar op. Maar ik heb Israël verstrooid gezien als schapen.
Amen.
Hij zei, heb ik het je niet gezien? Dus wie had daar gelijk? Terwijl 400 getreden profeten voor de man stonden en toch had een kleine oude schamele heilige rollen die daarachterin stond, de waarheid. Jazeker, dat is waar. Hij had het. Hij had de waarheid en hij kreeg daarvoor een klap op zijn mond en werd geslagen. Maar hij had de waarheid. Het geeft dus niet hoeveel zus of hoeveel zo zeggen. Het gaat om wat zo spreekt de Heer zegt.
Amen.
Dat is waar. U zult menigmaal alleen moeten staan wanneer u op Gods woord staat.
Amen.
Maar wees er zeker van te staan op wat de Heer heeft gezegd.
Halleluja.
Wel nu, zij organiseren deze kerk, een groot lichaam. De katholieke kerk die vandaag de overheersende is van alle godsdiensten in de christelijke sfeer. Het katholicisme. Maar zij zeggen, u hoeft niet, wij doen niet. U zegt, waar haalt u geen vlees eten vandaan? Waar staat het? De priester trouwt niet. Waar haalt u dat vandaan? Hij zei, wij onderwijzen niet uit de Bijbel. Hij zei, de kerk is de stem. Het maakt niet uit wat de Bijbel zegt, het is wat de kerk zegt. Maar God zei dat elk mensenwoord een leugen en de mijne waarheid zijn. Nu moet u een keus maken. Dat Nicolaïtisme was een leer geworden. Er werd toen een vervolging. Nu, hier komt het naar buiten in de laatste dagen. Dan komt er een oase door de middeleeuwen en de vervolging. Vervolgens komt er een opleving bij de eerste reformatie wat Maarten Luther was. Maarten Luther protesteerde tegen de katholieke kerk. Omdat hij trad op en nam die communie. En men zei, dit is het lichaam van Christus. Hij zei, het is niet het lichaam van Christus. Het is ouwel en dat is alles. Zij geloven dat het de heilige Eucharistie is. Terwijl heilige Eucharistie betekent heilige geest. En wanneer u dat neemt, neemt u de Heilige Geest in uw lichaam. En dat is verkeerd.
Amen.
De Heilige Geest is de doop van de Geest.
Halleluja. Yes.
Het is niet, toen de dag van Pinksteren was aangebroken, kwam een priester en gaf hun de Heilige Eucharistie, een hostie op hun tong. Ook niet. Een prediker trad op en sprenkelde wat water over hen en schudde hun de hand. Zeker niet. Maar er kwam een geluid van de hemel als een ruisende machtige wind die het hele huis vulde waar ze gezeten waren. Dat is natuurlijk. Dat is juist. Dat gebeurde in die gemeente en dat is gebeurd toen het licht begon te schijnen in deze dag. Daar bracht het licht door en hier breekt het licht door. Als er ene schriftvers dat ik aanhaal wordt betwijfeld, leg het gewoon. Ik zal u de plaats geven waar het in de schrift staat, ziet u? Goed, omdat het in zo'n korte tijd als deze, gewoonlijk wanneer wij het uitspitten, nemen wij een week en een maand de tijd voor. Elke tekst wordt met de mensen doorgenomen met de Bijbel in de hand. Maar als het betwijfeld wordt, laat me het weten, in orde. Dan Maarten Luther, dan na Maarten Luther komt John Wesley. Maarten Luther kwam eruit met de catechismus met heel wat dingen. Hij verscheen met een doop, hij kwam met een drie-eenigheid, leer van een drie-eenheidsdoop, die nooit in de Bijbel was onderwezen, nooit in de Bijbel geleerd. Er is in de Bijbel nooit iemand gedoopt in een drie-goden doop. Als dat zo is, kom hij tonen waar het staat. Staat er niet. De enige manier waarop zij geboden werd gedoopt te worden was, gaat heen en onderwijst alle volken. En hij zei toen, en doopt hen in de naam. Niet in de namen, in de naam. Vader, Zoon, Heilige Geest. En de discipelen draaiden zich om en doopten iedereen in de naam van Jezus Christus. En bevolen dat indien niemand op een andere manier was gedoopt, moest komen om opnieuw gedoopt te worden, voordat ze de Heilige Geest konden ontvangen. En hier verschijnt de katholieke kerk. Leg één vinger in de Bijbel waar ooit iemand gedoopt werd in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat is tamelijk bot, is het niet? Zaterdagavond is de vragenavond. Ik zal het nemen, we zullen dat rechtzetten. Goed, in orde. Ik wil dat iemand mij één plaats kan tonen waar ooit iemand gedoopt werd. In de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. Dan loop ik de preekstoel af om te zeggen dat ik een huichelaar ben. Ieder die anders was gedoopt moest komen om opnieuw gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Om de Heilige Geest te ontvangen. Dat is correct. Dat zei de Bijbel. Ziet u nu dat wij theorie nemen in plaats van de waarheid? Ach, kijk naar de schrift. Zeg niet dat, wel broeder Brenner zei, kijk nu naar de schrift. Pak uw concordantie en zoek het op. En dan zult u spoedig opmerken dat elk van die gemeentetijdperken zijn naam had, tot het kwam tot deze donkere middeleeuwen. En kijk, dat typeert daar ginds in de orthodoxe kerk, toen het donkere tijdperk was aangebroken van de Joden. Dat was gedurende Agab, die in de welvaart na de grote koning die voor hem regeerde, en daar weer voor, Israël geheel in een prachtige toestand vond. En Agab kwam binnen als een grensgelovige in een lauwe toestand en ging heen om te trouwen met deze kleine prinses Izebel, die een afgodenaanbidster was, en bracht haar mee en bracht zo de afgodendienst in Israël. Herinnert u zich dat niet? Een prachtig type. Toen het protestantisme een huwelijk aanging met het romanisme, bracht men in de middeleeuwen opnieuw afgoderij in het christendom. Perfect geografisch. En let nu op wanneer het aan deze kant voor de dag komt. Wat hebben we hier? Een vervangingsmiddel voor de Heilige Geest. Een hostie. Een vervanging voor de waterdoop in de naam van Jezus Christus. Vader, Zoon, Heilige Geest. Ze vervingen alles. Ik kan het nemen en bewijzen met de schrift. Vervanging na vervanging. En Maarten Luther stemde ermee in. John Wesley kwam met hetzelfde naar voren en stemde ermee in. Er is nooit iemand in de Bijbel geweest die wel eens besprenkeld werd. Zoiets is er nooit geweest. Zoiets staat niet in de Bijbel. Er is geen bevel of opdracht voor. Maar u staat er toe, zeker, u staat er toe. Zij treden naar voren en nemen dat zoutvaatje en besprenkel u. Waarom? De katholieke kerk begon ermee. En u buigt ervoor. Zo is het. Een man zei onlangs, u bent gewoon een niet-katholiek. Ik zei, nee broeder, ik ben een protestant. Ik protesteer tegen die zaak. Jazeker, als een prediker van het evangelie met de kinderen van God, als mijn kandidaten voor de hemel, ben ik er om voor hen te prediken en voor hen te staan als leraar, met tekenen en wonderen.
Amen.
En ik zou een huichelaar zijn als ik niet voor de waarheid zou staan.
Ja.
Ik zei, ja meneer, ik zal ervoor staan als zou het mijn dood zijn.
Amen.
Ik moet wel. Ik zal leren wat de Bijbel zegt. En ik ben altijd bereid het met de nieten te bespreken, ziet u. Laat een paus van Rome of aartsbisschop of wie ook zijn, zie. Jazeker, dat is juist. Als ik fout ben, kom het maar laten zien. Nu, ik ben niet verkeerd, want ik haal de schrift aan. U wilt allemaal uw tekstboek nemen? Dit is het tekstboek, hier ligt het. Wel nu, merkt u op, toen kwamen zij met al dit formele tevoorschijn. Nu in de laatste dagen komt er een vervolging. Wij zijn nu bij Openbaringen, het 13e hoofdstuk, om te beginnen. Als u nu verder in het hoofdstuk wilt opmerken, staat daar: ik keek en zie daar, een lam stond op de berg Sinaï. Nee, neem me niet kwalijk, ik ben in het verkeerde vers, het verkeerde hoofdstuk, het 14e. Het 13e hoofdstuk. Ik stond op het strand aan de zee en zag uit de zee een beest opkomen met 7 hoofden en 10 hoornen. En op die hoornen waren 10 kronen en op zijn hoofden de naam van godslastering. Wat is godslastering? Het betekent te gek steken met, bespotten, erover praten. Kijk, hij had 7 hoofden, 10 hoornen. En kijk hoe hij komt uit de zee. Nu, Openbaringen 17, u die dit noteert, 17 vers 15. Zij dat de wateren dichte menigte van mensen voorstellen. Dus dit beest stelt kracht, ongoddelijke kracht voor. Een roofdier kwam op uit de mensen. En hij stond op het strand der zee. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Zijn voeten als de voeten van een beer. Zijn mond de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zetel en grotere autoriteit. De draak. We nemen nu 2 dingen in beschouwing. Let op dit beest. Het had 4 verschillende karakters in zich. En als u Daniël 7 neemt, u die het noteert, Daniël 7, Daniël zag hetzelfde visioen, 800 jaar hiervoor, zag hij het visioen. Hij zag die dieren, de een van de ander gescheiden, in het begin van de heidenregering. En hier zijn ze, Johannes zag het, in het einde van de heidenregering, al die 4 dieren vertegenwoordigd in één. Diezelfde oude duivels, demonen, die elk koninkrijk van de Romeinen bezaten, heel de tijd, de Grieken enzovoort, helemaal door de hele heidense dispensatie. Ze zijn er regelrecht doorgekomen en het loopt allemaal uit op in één beest. We zullen hem dadelijk vinden en zien wie hij is. Zeker, al degene, het luipaard, de leeuw, het vormt allemaal de draak.
Amen.
Hoeveel weten wie de draak is? De draak stelt Rome voor, ja.
Amen.
Laten we dat dan lezen. Ik geloof dat dit in uw gedachten in twijfel wordt getrokken. Geen meer. Openbaring, het 12e hoofdstuk. Even, laat eens kijken. Openbaring 12, kijk hier. En er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw. En wat stelt een vrouw voor? De kerk, dit is hier de bruid, dit is de gemeente, de echte gemeente. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan onder haar voeten. Kijk, de maan onder haar, de zon boven haar hoofd, de maan onder haar voeten. De zon was de dispensatie van genade. En de maan was de dispensatie van de wet. De vrouw was de orthodoxe kerk en zij stond boven de wet. De wet ging voorbij omdat de wet een schaduwbeeld was van de goede dingen die zouden komen. Is dat waar? De maan is slechts een schaduw van de zon die reflecteert op de maan. Is dat juist wat de maan maakt? En de wet was onder haar voeten. Ze had gedurende die dag wel geleefd en merk op hoe ze hier gekleed was. En onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. De gemeente wordt gekroond met de leer van de 12 apostelen, ziet u. En zij was zwanger. En schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Dat was de orthodoxe kerk, let op. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote rode draak met 7 hoofden. Zie, houd die 7 nu in gedachten. 7 hoofden, altijd. 7 hoofden, 10 hoornen en 7 kronen op zijn hoofden. En zijn staart sleepte 1/3 van de sterren des hemels mee en werpt die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, zodra zij dit kind gebaard had, om dit te verslinden. En zij baren een zoon, een mannelijk wezen, die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En het kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. De orthodoxe kerk staat daar. De zon schijnt op haar neer. De leer van de 12 apostelen in orde. Met de maan onder haar voeten. De wet, de schaduw van de komende dingen. Het evangelielicht schijnt nu. De wet verdween toen de zon opkwam. Ze was in barensnood en ze bracht een mannelijk kind voort. Wat Christus Jezus was. En hij werd plotseling meegevoerd naar God. Maar zodra, hier is het, zodra die draak, die de duivel was, de vrouw die gereed was om te baren zag, stond hij vlak bij haar om dit kind te verslinden zodra het werd geboren.
Amen.
En toen Jezus was geboren, vaardigde de Romeinse keizer een proclamatie uit om alle kinderen tot 2 jaar oud te doden, om zo Christus Jezus gedood te krijgen. En God trok de wol over zijn ogen en bracht hem in Egypte en verborg hem zoals hij met Mozes deed. Daar is die rode draak, de duivel. Waar is zijn zetel? In, niet in Rusland, in Rome.
Amen.
En zij, de duivel gaf hem zijn zetel en zijn autoriteit. De rode draak, niet Rusland. Ik hoor grote predikers zeggen, de Rus is de antichrist. Wel, de Russen hebben niets met de antichrist te maken. Dat is communisme. De onrechtvaardigheid van het protestantisme en het katholicisme heeft het communisme voortgebracht. De reden dat Rusland hen eruit gedreven heeft, is omdat zij al het geld hadden. Ze lieten gebeden tot die heiligen opzeggen, zodat zij de grootste gebouwen bouwden en zij alle rijkdom van het volk kregen en ze verzamelden het op die manier. Men zag dat ze niets anders leefden en niets anders waren dan de rest van de wereld en men spuwde ervan en vormde het communisme. Als u mij nog een avond wil geven als God het wil, bewijs ik u dat het communisme rechtstreeks in de handen werkt van de almachtige God om de Romeinse te vernietigen. En bedenk, ik zeg dit als Gods profeet. Het Russische Rijk zal een atoombom van een zeker soort op Vaticaanstaat laten vallen en het in 1 uur vernietigen.
Amen.
Zo spreekt de Heer.
Praise the Lord.
En de Bijbel heeft gezegd dat God die wreedhartige mensen nam en ze in zijn handen hield. En ze waren instrumenten in zijn handen om zijn wil te volbrengen en om haar precies terug te geven wat zij moest krijgen. Zo is het precies. Dat is het woord. Broeder, u beseft gewoon niet hoe listig deze dingen zijn.
Ja.
Bedenk dat Jezus Christus heeft gezegd dat de antichrist zo nauwgelijkend zou zijn dat het de uitverkorenen zou misleiden. Hij zei, laat niemand u verleiden. Hij zei, wees niet gelijk de heidenen. Door uw gebed steeds te herhalen, wees gegroet Maria, gezegend zijt gij, vol van genade en gezegend zijt. Hij zei, wees niet als de heidenen die vergeefse herhaling gebruiken. Hij zei, en noem ook geen enkele man vader naar deze aarde, want u hebt 1 vader en die is in de hemel. Maar u keert zich om en verbindt u daarmee. U doet dat toch, omdat het populair is. De duivel heeft altijd iets populairs gehad. Het is altijd zo geweest, vanaf het begin. Een vorm van godsdienst. Kain had hetzelfde. Hier komt zijn geest precies weer binnen door de antichrist. En hier komt ook Abel, die vermoord is. Dat is juist. Merk op en kijk. Al die dieren daginds eindigen hier allemaal in 1 beest, wat de rode draak, de duivel, werd genoemd. Laat ons nu het 15e vers van hoofdstuk 13 nemen. U ziet hier dat dit Rome was, de zetel van Satan. Het 7-koppige beest met de 10 hoornen stond bij het kind, het Christuskind, om het te verslinden zodra hij geboren werd. Wie deed het? Herodes. Rome. Altijd geweest. We zullen, als we genoeg tijd hebben en de Heer ons helpt, dadelijk Daniel ingaan en het zien. Zoals overal in de schrift. Vanaf het begin der heidenen, helemaal terug vanaf Genesis, kan ik bewijzen dat Babylon begint in Genesis en eindigt in Openbaring. Het begon helemaal terug met Nimrod, de zoon van Gam. Door afgodendienst, het binnenbrengen van afgoden, om afgoden te aanbidden. En het is al die tijd verder doorgedrongen en zo listig geworden in de laatste dagen dat het de naam van Christendom aanneemt en toch afgoderij is. Heeft de grote apostel Paulus het niet in 2 Thessalonicenzen gezegd? Laten we voor we verder gaan het even lezen. 2 Thessalonicenzen, 2e hoofdstuk, en zien wat Paulus daar zei. Hij zag het zelfs in de geest, nog voor het in de tijd komt waarin wij leven. Oh, hoe de tijd waarin wij leven, de duisternis waarin wij leven, en mannen en vrouwen ronddolen in heidense duisternis, en het zelfs niet weten. Hoe jammerlijk. Hoe, de dag die, Paulus zei, die dag zou niet komen, tenzij er eerst een afval zou zijn, en de man der zonde geopenbaard zou worden. Waarop hij verklaart hem een man te zijn, is dat juist? Paulus zei, hij was de man der zonde, die zich verzet tegen en zich stelt boven alles wat God genaamd wordt, zodat hij als God aanbeden wordt. Een man. Aanbeden als God. Een man die hier geplaatst zou worden als een vorm van aanbidding. En hij zei, die dag kon niet komen, tenzij er eerst een afval komt. Wat betekent dat? Een lauwe toestand van de kerk. In orde, luister. Laat mij het u voorlezen, als u wilt. 2 Thessalonicenzen. Goed. Ik kan nu de juiste plaats vinden om mee te beginnen, zodat we niet zoveel hoeven te lezen. Laat niemand u verleiden. Derde vers van 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Laat niemand u op enige wijze verleiden, want die dag komt niet tenzij er eerst een afval komt. Het Laodiceaanse gemeentetijdperk nu. En die man, M-A-N, enkelvoud, man van zonde, geopenbaard wordt, de zoon des verderfs, in plaats van de zoon van God. Zoon des verderfs, die zich verzet tegen en zich verheft boven alles wat God genaamd wordt, zodat hij als God aanbeden wordt. Dat hij als God in de tempel van God gezeten, zichzelf toont dat hij God is. Door de brief te accepteren, mijn katholieke vriend, zeg me niets. Hoe kunt u zeggen dat u gelooft in maar één huwelijk? De katholieke kerk spreekt van één huwelijk. Als u geen geld hebt, is dat in orde. Maar laat mij u vertellen, hier onder mijn eigen familie, een jonge vrouw die hier zit, een moeder die hier zit, en ook de vader en nog een vrouw hier, met dit jongetje. Het meisje trouwde met een protestantse jongen. Ze scheiden en gingen uiteen. Vervolgens ging het meisje weldra trouwen met een katholieke jongen. Ze moest eruit gaan en heel wat geld betalen en terugkomen. En ze was om mee te beginnen niet eens met deze protestantse jongen getrouwd. Hier is Howard, mijn eigen familie. Wel, hier vlakbij, ik wil de naam niet noemen. Ze heeft een dochter en de dochter is ongeveer 26 jaar. Haar man liet zij achter in Milltown en ze liep van huis weg en trouwde een katholieke man. En nu zeggen ze, hij moet uit de kerk gaan. Dus betaalde ze zoveel geld om terug te komen en veranderde haar weer in een maagd. En trouwde haar opnieuw aan deze man. Boerenbedrog. Haar weer veranderen in haar maagd. Zij is in Gods ogen getrouwd en leeft in overspel. Zo is het precies. Dit is ook, zo spreekt de Heer. Ja, zeker. Wat een schandaal. Betaalde zoveel geld voor. Daarvan zijn al deze grote kerken en scholen gebouwd. Op die manier. Dat is hoe de wereld. U weet het niet hier in de Verenigde Staten. U moet me over zee maar eens volgen. Dan zult u het ontdekken. Jazeker, ga daarheen, broeder. Waar zij de overhand hebben. Ik kan u een authentieke foto brengen. Broeder Kop heeft een pas genomen en hem aan mij opgestuurd. Van de protestantse prediker. Heilige geest vervulde prediker. Die op straat ligt. Bijna ongeveer zo opgezwollen. Hij en zijn vrouw en een klein meisje op die wijze gezwollen. Omdat zij Jezus Christus predikten. De kracht van de opstanding. Zodat de mensen gered konden worden en de Heilige Geest ontvangen. Zij vermoorden hen op straat en wilden hen niet laten begraven. Spuwden op hen, dagenlang. Dat is absoluut waar. Daar waar broeder Osborne met geweren bewaakt moest worden om ze eruit te brengen. Ze gingen erheen en een groep priesters kwam bijeen en vermoorden deze jongeman. Zijn vrouw had net een baby gekregen. En zo liepen ze door de straat. Een escorte nam hem mee naar het graf om hen te begraven. En deze moeder liep huilend met haar baby achter haar dode man aan. En de mensen keken naar het raam. Mensen met een oprecht hart. En zeiden, als dit de wijze is waarop de katholieke kerk voelt, doet mij er afstand van. En zij volgden de duizenden langs de straat. Broer Osborne had er een opwekking, zodat ze hem niet het land uit konden zetten. Er waren te veel mensen. Dit is absoluut waar. Oh, deze huichelarij. Ik weet dat het een slecht beeld is. Zit nog even stil, katholieke vrienden. We gaan zo dadelijk de andere kant schuren. Goed, let op. We gaan wat verder nu. Let op. We komen er langzaam toe. Laat me u dit brengen. Misschien kan ik tijd krijgen. Ik heb nog 30 minuten. Let nauwkeurig op. Laat ons elke lezer even een ogenblik in gedachten teruggaan naar een geestelijk beeld. Iedere orthodoxe gelovige hier weet dat de heidense regering begint met koning Nebukadnezar. Is dat juist? Iedere orthodoxe gelovige weet dat. En koning Nebukadnezar had een visioen. En Daniel gaf hem de uitlegging. Is dat zo? En het was een hoofd van goud, wat de Babyloniërs waren. De tweede waren de Mede en Perzen. En het volgende was het Griekse Rijk. En dan het Romeinse Keizerrijk. En aan het einde van het Romeinse Keizerrijk was Jezus Christus de rots die zonder handen uit de berg gehouden werd, binnenrolde en het beeld verbrak. Is dat juist? En de aarde bedekte. Iedereen weet dat. Elke gelovige weet dat. En hoe dat in de laatste dagen toen ze uiteenvielen in die verschillende koninkrijken enzovoort. Tot de tenen waarin ijzer en leem was. En de profeet zei dat het betekent. Evenzeer als gij gezien hebt dat ijzer en leem niet met elkaar vermengd willen worden. Zo zullen deze elkaar niet aankleven. Maar ze zullen wel hun zaden vermengen. Proberen. Met andere woorden, ze zullen erin huwen. Om hun kinderen erin op te laten groeien. En verbreken op die manier de kracht. En u weet dat het de waarheid is. Maar het heeft een houvast gekregen. En nu mensen geven eraan toe. Oh, maar zegt het is geweldig. Dan kijk naar deze Stevenson of wat zijn naam ook is. Deze hier. Wat is zijn naam? Ik ben vergeten. Die kerel die hier al die ophef hier in de buurt veroorzaakte. Oh my. Deze Verenigde Staten zijn tot in de kern verrot. Jazeker. Ik kan u de tijd bewijzen toen deze vrouw hier in Openbaringen 12 toen. Toen haar mannelijk kind werd weggevoerd om te zitten op Gods troon. En toen dat gebeurde, vluchtte die vrouw de woestijn in waar zij verzorgd werd gedurende 1260 dagen. Precies tot de dag van Plymouth Rock. Exact waar de kerk om vrijheid van godsdienst hier naartoe uitweek. En zij zich hier vestigde. En we lezen hier verder in het 13e hoofdstuk van Openbaring en kijken naar het 15e vers. En... oh, een momentje. Ik wil even daarvoor kijken en zien waar hij staat aan het zand ter zee. Als ik nu maar een plaats kan vinden, waar? Oh, het elfde vers. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Niet uit water, uit de aarde. De dichtheid en menigte van mensen betekent water. Daar waar er geen mensen waren, de Verenigde Staten. En hij had twee hoornen gelijk een lam. Twee hoornen gelijk een lam, niet een lam. Wat is het? Het is onze Amerikaanse bison. Jazeker, zie, daar is hij. Twee hoornen gelijk een lam. Maar wat deed hij toen? Hij had eerst vrijheid van godsdienst en hij gedroeg zich als een lam. Hij sprak als een lam. Maar bedenk, hij werd nooit een oude ram. Hij was een lam. Dit land is nog maar 150 jaar oud. Weet u, nog maar een lam. En toen sprak hij als een draak. En hij oefende al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde uit. De rode draak. Hij maakte dat alles wat op de aarde was die de aarde bewoonde, het beest aanbaden wie de dodelijke wond genezen was. Kijk. En hij doet grote wonderen, zodat hij ook vuur uit de hemel doet neerkomen. De atoombom en waterstofbom, knappe, intelligente natie enzovoort, de landen door deze dingen verleidt. De Verenigde Staten zal een tijd bereiken dat kerk en staat zich zullen verenigen. En protestanten en katholiek zullen hun zaken bijeenhalen om het communisme te bestrijden. En het speelt precies in de handen van wat God hier heeft gezegd. En jullie protestanten liggen daar vast in slaap en lezen liefdesverhaaltjes in plaats van jullie Bijbel. Ergens buiten rondzwervend naar een feestje in plaats van naar een bidstond. En u drukmakend over elkaar over een oud stokpaardje wat iets te betekenen heeft. U behoort ergens op uw knieën te wezen als u weet wat eeuwigheid inhoudt. Merk op, let op, koning Nebukadnezar, ver in het verleden, toen het heidentijdperk net was begonnen. Laten we zien hoe het binnenkwam. U zult bemerken dat het precies zo eindigt als het begon. We weten dat er voor de heidenen een begintijd van genade is en een eindtijd. Is dat juist? Nu kijk, toen koning Nebukadnezar, toen Daniel, een wijs profeet, daarheen gezonden werd, toen alle overige joden zich als het ware vernederd hadden en zich bogen voor de Babyloniërs, waren er echter drie... vier mannen, drie, Sadrach, Mesach en Abednego, die zich in hun hart hadden voorgenomen God te dienen. En Daniel, en toen men dus Sadrach enzovoort geworpen had, Daniel was een groot man geworden ten aanzien van koning Nebukadnezar en Belshazzar enzovoort. Toen hij een voornaam man was geworden, let u op, maakte koning Nebukadnezar een beeld van goud en plaatste het buiten in het veld en zei dat een ieder voor dat beeld zou moeten buigen. Hebt u wel eens de onschuld ervan opgemerkt? Naar wie dat beeld was gemaakt? Het was Daniel. De afbeelding van een man. En heeft hij niet gezegd, de geesten van de doden? Hij, heidenen? En zoals deze er vandaag zijn, heeft men er drie of vier van. De geest der goden woont in hem. En zij maakten een beeld voor Daniel. En hij zei, alle die zich niet zouden buigen voor dat beeld zullen in de vurige oven worden geworpen. Bedenk dat Daniel op het moment van het toneel is verdwenen. Snapt u wat ik bedoel? En wie niet zou buigen voor dat beeld zou in stukken worden gehakt, of in de leeuwenkuil geworpen, of in de vurige oven worden verbrand, of zoiets. Als straf, dat is de wijze waarop de heidenbedeling begon, met een heidense vorm van religieuze aanbidding, men een vervolging om ze ervoor te laten buigen. En de Bijbel voorzegt dat het op gelijke wijze zal eindigen. Een heilig man, Jezus Christus, een beeld voor hem, om te aanbidden enzovoort. Herinner u dat in het boek der martelaren van Fox met een crucifix werd voorgehouden en aan elke arm met een os gebonden en men zou zeggen, als het protestantisme niet herroept en katholiek wordt en deze crucifix kust, vervolgens ik ben de ene os naar de ene kant en de andere naar de andere kant trekken en zo werden ze uiteengerukt. Ze verbranden hen op de brandstapels. Ze hebben van alles gedaan. Ik ben in de oude catacomben geweest. Ik weet waarover ik spreek. En ik zag dat het waar is. En daar lagen zij. En merk op hoe zij door die dagen van martelaarschap gingen voor Martin Luther's tijd. En bovendien overeenkomt op de Bijbel. Merk nu weer aandachtig op. Ik wil u iets belangrijks vermelden. Hoe viel het Babylonische koninkrijk uiteen? Op een avond, toen zij de heilige vaten van God gingen halen en er wijn uit begonnen te drinken, een geweldige tijd begonnen te krijgen en een stel vrouwen haalden, concubines, en begonnen te dansen en zich te verlustigen en een geweldige tijd hadden. Is dat juist? Bij die gelegenheid verscheen er een handschrift op de muur. Nee, tekel Ubas in. Is dat juist? En ze gingen al hun galdeën halen, hun knappe mannen, de lauwe kerkleden, en geen van hen kon het lezen. Jazeker. Maar ze hadden een man daar, die onbekende talen kon lezen. Halleluja, die het kon verklaren. Zie je wat ik bedoel? Hij kon onbekende talen uitleggen. Op deze wijze eindigde het. Dat is de wijze waarop zij nu eindigt. Met de kracht van de Heilige Geest op een volk dat vervuld is met de doop van de Heilige Geest. Dat kracht en tekenen en wonderen heeft. Daar gaat de heilige gemeente. Daar is het overblijfsel. Daar is hoe het binnenkomt. En daar is hoe het eindigt. Precies. Een dwingen om te buigen voor een half heidense godsdienst. En God stapt binnen in een kritiekuur en schrijft in onbekende talen en de man verklaart het. Hij kon uitleggen, hij kende die taal niet, geen ander wist het, maar hij, die dezelfde heilige geest had, die hem dat liet verklaren, is diezelfde heilige geest in de gemeente vandaag. U noemt dat fanatisme? Ik geef toe dat ze er heel wat van hebben, maar broeder, daar is ook een echte. Dat is waar. Ook een echte daar. De duivel strooit elke bevalsing die hij kan maken er middenin, om u in de war te brengen. En als u dan niet meer van God denkt, dan neerknielen en uw Bijbel lezen en bidden, God vragen, dan toont het dat u niet erg in uw ziel geïnteresseerd bent. Beweeg u er rechtstreeks uit en zeg, God, het kan me niet schelen hoeveel oud kraaienvoedsel u daar geplaatst hebt. Ik zie uw Bijbel vertegenwoordigd en ik ben vastbesloten. Jazeker. U beloofde het mij, het zaad van Abraham. Als God u riep, zult u er naartoe komen, maar zo niet. Maakt me niet uit hoe religieus u bent verloren, dat is alles. U kunt niet komen. Niemand kan komen tenzij hij u geroepen heeft. En hij wil niet dat er iemand zal omkomen, maar velen van u zullen het, omdat u er te onverschillig tegenover staat. En u trekt rond en u ziet zo wat er een beetje fanatiek lijkt en een beetje overschaduwd. Wel, dokter die en die, zei ze zo en zo, enzovoort. En dan gaat u rond en lastert de Heilige Geest. U weet dat het zo is en dat zal u nooit vergeven worden. En u zult dadelijk uitgeven wat het merkteken van de duivel is. Wat het zegel van de duivel is, het merkteken van het beest. Wie de Heilige Geest tegenspreekt, diegene zal het nooit vergeven worden in deze wereld of de komende wereld. Let op die eerste kerk, wat zij deden. Kijk uit voor deze tweede kerk. U zou zich uit het koninkrijk van God in die van de duivel kunnen verzegelen. Daarin waar geen vergeving is, in deze wereld nog in de komende. Waarlijk, dus wees voorzichtig, handel eerbiedig. Wees voorzichtig met wat u doet, want u weet niet wat er zal plaatsvinden. Nu, we zien dit nu allemaal ophopen. Ik heb nog 20 minuten. Ik wil dat u met mij het 17e hoofdstuk van Openbaring opslaat, om het binnen een paar ogenblikken af te maken. Nu zullen we tot dat gevoelige punt komen. Luister aandachtig, lees met me mee, open uw Bijbel en wees gereed om te lezen. Dit behoort het te bezegelen. Bedenk dat er 2 merktekens zijn. De een is afvalligheid, de ander is de Heilige Geest. De een is het merkteken van de duivel. Herinner u dat ik heb gezegd dat de vroegere katholieke kerk, uw katholieke mensen, blijf een paar minuten eerbiedig zitten, de vroegere katholieke kerk vormde hun eigen mening over de zaak. Ze hadden een verkeerde leerstelling van de heilige Eucharistie met het nemen van een hostie in plaats van de doop van de geest. De protestanten nemen een handdruk aan of deden een gelofte. Beide van hen zijn overeenkomstig het woord van God verkeerd. Dit is de blauwdruk. Zij komen dopen in Vader, Zoon, Heilige Geest, terwijl er geen enkele keer iemand ooit werd gedoopt op die manier. Wat absoluut een heidense, katholieke doop is. En zij geven het toe en zeggen, u protestanten buigt voor onze doop. Ik zei, waarom doen jullie het?
Hij zei, de katholieke kerk heeft de macht om elke schriftgedeelte, welke ze maar wenst, te veranderen. Ik zei, dat is een leugen. Hij zei, waarom buigen jullie daar dan voor? Ah, dan houden jullie je mond. Maar ik niet. Ik geloof er niet in. Dit is Gods woord. Jazeker. Als mensen willen volgen, zullen ze alleen moeten gaan. Ik ben verplicht de waarheid te vertellen. Jazeker. Merk op, dan komen ze met al het andere voor de dag. Met de kerk voegen een oude catechismus en al die oude andere dingen daarbij. Wat een hoop onzin en nonsens. En het heeft miljarden ongelovigen uitgebroed. En koude formelen. Het is van de duivel zoals in het begin. En ik kan u bewijzen dat de Bijbel hier zegt. Heel de wereld verbaasde zich over de macht van dit beest. Welke was, welke niet is en toch is. Hoe bestond het, was en is, niet is? De hele wereld verwonderde zich daarover. Toen heidens Rome pauselijk Rome werd, hield het nooit op. Het systeem van de Romeinen hield op. Wanneer een nieuwe koning optrad, stelde hij gewoon een nieuwe orde in. Maar toen het kwam door het heidens Rome, door de katholieke kerk, door het pausdom, houdt het nooit op. Als een paus sterft, stellen ze een ander aan. Een paus sterft en ze stellen weer een ander aan. Het beest wat was en wat die is, hoewel het is, wat niet is, wat toch is, wat er zal ten verderven gaan. Zo spreekt de Heilige Geest door de schrift. Luister. En er kwam één van, alle van u, let u op het 17e hoofdstuk. En tot mij kwam één van de 7 engelen, die de 7 violen hadden. Dat is de laatste viool die uitgegoten wordt. En sprak met mij en zei, kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Kijk naar Openbaring 12. Dat was een maagdelijke vrouw. Zij was een echte dame. Hoe prachtig stond zij daar. Maar hier is er een die een hoer wordt genoemd. H-O-E-R. Betekent, wat is dat? Laten we dit analyseren. Excuseer mij, ik ga te snel. Ik dacht nog 15 minuten te hebben. Ik zal dan nog een uur blijven, dus blijf maar stil. Kijk, in orde. Kijk, laten we het analyseren. Zij is een onreine vrouw. Maar het is een hoer. Ik vind het erg om het woord te zeggen, maar het staat hier in de Bijbel geschreven. Het is een vrouw die beweert een goede vrouw te zijn en overspel pleegt met andere mannen. Wel nu, als een vrouw de kerk voorstelt, dan is het een kerk die beleidt christelijk te zijn en overspel pleegt met andere dingen. Is dat juist? En zij is gezeten op vele wateren. Dicht uit de menigte van mensen. Lees het ongeveer het 15e vers en u zult dat zien. Begrijpt u? Of het 17e ergens. We zullen daar zo toe komen. De vrouw die op vele wateren zit. De hoer. Wat een zaak. Als wij dagenlang de tijd hadden, zou ik die vrouw kunnen nemen en haar volgen vanaf Kain tot de komst van de Heer Jezus. En u bewijzen dat zij de eerste was die een kerk organiseerde. Zij is de moeder van organisatie. Let op. En de vrouw is gezeten op vele wateren, zittend op de wateren, nu het tweede vers, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Met een wijn harer hoererij. Met andere woorden, zij beweert een christelijke kerk te zijn, weelderig, prachtig. Zie ik dadelijk hoe ze gekleed is. Met palen en goud en stenen. Ze zeggen, wie is haar gelijk? En ze had in haar hand een beker vol met de wijn van haar hoererijen. Haar onreinheid. Haar leerstelling. Die zij de koningen liet hanteren. Oh, gewoon een gebedje doen en u uit het vage vuur bidden en al die dingen. Dat is het. Alsjeblieft, dat is het woord van God dat ik lees. Kijk, dus voerde hij mij weg in de... Nu laat eens zien, u mag misschien... Dit is het derde vers, nu in orde. En hij voerde mij weg in de geest, de woestijn in. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest. Scharlaken, rijk. De rijkste kerk ter wereld. Ze riep hier, wie kan krijg voeren met haar? Er is één man in de wereld, slechts één man in de wereld, van heel de wereld, die macht heeft, zoals koning Nebukadnezars visioen was. Die tenen liepen uit in elk, die ader van Romeins ijzer stroomt door elk land van de wereld. Er is geen ander mens in de wereld die het voorzeggen heeft dan de paus van Rome. President Eisenhower kan in de Verenigde Staten spreken en het is wettig. Toch hij kan in andere landen spreken en het heeft niets te betekenen. Maar de katholieke hiërarchie kan in Rome spreken en elke natie zal het toejuichen. Jazeker. Daar is hij. Nu gaan we zien waar hij zich bevindt en kijken of hij het is of niet. Zien of hij hier goed wordt uitgebeeld. In orde. En ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Rijk. Dat vol was van godslasterlijke namen. Verkeerde doop, verkeerde economie. De mensen blindelings leidend. Met hun te vertellen dat ze gewoon naar de kerk kunnen gaan. Hun belijdenis kunnen doen, enzovoort. Een wees gegroet Maria opzeggen. Een boete doen. Onwetend. Nonsens. Ik zie niet hoe mensen met een goed normaal verstand zulke dingen zouden kunnen geloven. En had 7 hoofden. Daar hebt u het weer. Dezezelfde demon die overal is, de rode draak, het beest en alles, heeft 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw, de kerk nu het beest is, de macht die ze had, de Rooms-Katholieke kerk, doch de Rooms-Katholieke macht, maar hier is de kerk die nu spreekt. En de vrouw was getooid in purper, en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente en parels, en had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen en onreinheden van haar hoerderij. Daar is zij. En een kerk, weet u, is het niet? Dat moet ze het zijn. En zij is uitgebeeld. Lees gewoon verder en we zullen zien wie ze is. En op haar voorhoofd was de naam geschreven. Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoeren, de gruwel der aarde. In orde, protestant. Hier is waar u in een hoek gedrongen wordt. U zult toegeven dat zij een hoer is. Maar zij was de moeder. Van wat? Van zonen? Van hoeren? Dat zouden vrouwen zijn, is dat juist? Dat zouden dan kerken zijn, is dat zo? Amen, zij is dan de moederkerk. Is ze dat niet? Waar kwam Martin Luther uit? Katholicisme. Waar werden al deze uitgebroed? Katholicisme. Die hunzelfde leer uitdragen. En u buigt ervoor. Wel niet de ordinairste vrouw in Jeffersonville kan een goed, echt maagdelijk meisje voortbrengen. Dat is waar. En ze kan goed blijven als ze dat wil. En zo doet de Lutherse kerk, de Methodisten, de Baptisten, de Presbyterianen enzovoort. Ze liepen goed voor een poosje. Toen hun oprichters daar waren en het evangelie tot hen predikte. Maar nu gaan ze naar uitvoeringen, dansen, televisie, roken, doen van alles. U weet dat het de waarheid is. Blijven zondags thuis. Wat is het? Omdat uw hoer zich gedraagt als haar moeder. Dat is het, precies, exact. Laten we eens even kijken nu waaruit dat blijkt. De Bijbel zei dat zij de moeder der hoeren was. En iedereen weet dat dit heidens Rome was, of mevrouw pauselijk Rome, de katholieke kerk. Dadelijk zal ik het u laten zien. Zet ik haar positioneel in de aarde, precies waar ze zal zitten. Ja, waar ze is en wie ze is, dat heeft de Bijbel gezegd, niet ik, de Bijbel. En zei dat ze na haar een stel tochterkerken voordracht. In orde nu, Methodisten en Baptisten, Lutheranen enzovoort. Ziet u waar u op uitkomt? Een moeder der hoeren. Ze leefde goed, maar toen het licht begon te schijnen. Het is als een stel kakkelakken in de zomertijd. Draai het licht daar op een weg waar een kakkelak bezig is van een oude maiskol of zoiets. Maar er zit eten en u schijnt erop en kijk hoe snel ze een schuilplaats zoeken. U predigt het evangelie op de doop van de Heilige Geest aan een aantal van die formele ongoddelijke kerken en sla ze gade. Wij geloven niet in zoiets. Ik geloof niet in. Wat? U weet wat u bent vanaf het begin. Dat is juist. Absoluut waar. Ik zeg niets tegen uw kerk, broeder. U hebt daar mensen in die juwelen zijn. Ik zeg niets tegen de katholieke mensen. Ik heb de katholieke mensen even lief als de mensen van het Branham Tabernakel. U bent het niet, vriend, wat tegen ik probeer uit te roepen. Methodist, Baptist en Branham Tabernakel. U bent het niet. U bent het niet waar tegen ik het uitschreeuw. En het is de zonde die u de duivel toestaat over u heen te laten komen. Alleen omdat u naar de kerk gaat, denkt u dat u gered bent. Jezus kan geen mens accepteren die niet geboren is uit water en geest. Hij zal geenszins het koninkrijk binnengaan. Als u dan de doop van de Heilige Geest ontvangt, zullen deze tekenen volgen hen die geloven. Dat is rechtstreeks en oprecht om te helpen, broeder. Dat is zonder reserve, rechtstreeks uit de Bijbel. Jezus zei nooit, misschien zullen enige tekenen volgen. Hij zei, ze zullen volgen. Oh, zegt u, ik geloof dat dit voor de apostelen was. Ik geloof dat er 1 ronde van apostelen was. En dat was daar in het begin. En de lezing die wij gisteravond hadden van 7 sterren in zijn hand. En elke ster zou aan elke gemeentetijdperk gegeven worden als een licht. Precies. Net zoals er daar een apostel is er een apostel daar en een apostel daar en een apostel daar. Het welk zeven geesten waren in het begin van onze les, die voor God stonden om te worden uitgezonden naar de zeven gemeentetijdperken. Oh, broeder, misschien loopt u er wel rond met een baptist of metodistenleer en wordt niet opgemerkt, maar kijkt u er eens naar in het aangezicht van de Bijbel. Jazeker, amen, ik voel me nu echt religieus. Amen, zeker. Kijk, broeder, zo is het. Het is een geschuur. Maar elke kastijding, het bezorgt u geen goede... Mama die erin zit, gaat maar vaak wonderolie. We waren nog kleine jongens. We hadden elke dag van de week maisbrood en bonen. Zondags ook. En in ieder geval moest ik heel wat medicijn slikken. Zaterdagavond lieten ze me altijd wonderolie slikken. En dan op zaterdagavond hield ik mijn neus zo vast. En ik zeg het niet voor de grap. Ik hield mijn neus vast en zei... Mama, ik kan het niet nemen, het maakt me zo misselijk. Ze zei, als je het niet misselijk maakt, dan doet het je geen enkel goed. Zo werkt dit. Het zet u in beweging. En zorgt ervoor dat uw spijsverteringsorganen goed gaan werken. Zodat u werkelijk het volle evangelie kunt verteren. De Lutheranen kwamen met rechtvaardiging. Oh, zij organiseren het helemaal. Ja, zeker, wij zijn de kerk. John Wesley zag heiliging. Hij zei, ik zie dat het anders is. En hij zei, dat is goed, Luther, maar dit is het. Wat was hij? Luther was de ster van zijn tijdperk. Maar hier is Wesley. In orde. Wel nu, toen werden alle Lutheranen uitgeschakeld. Omdat ze even gaat, ik bedoel alleen de Lutherse kerk. De Lutheranen hebben nog steeds goede banden vervuld met de Heilige Geest. Jazeker. Maar nu gingen ze allemaal terug naar de kerk in dat tijdperk. Goed, hier kwam Wesley aan. Hij voerde hen door zijn tijdperk. Dan, voor u het weet, komt na het Wesleyaanse tijdperk Pinkster op. En zij ontvingen de Heilige Geest, het spreken in tongen. Oh, de Methodisten en de Nazarenen en de heiligheidsmensen zeggen, oh, het is de duivel. En ziet u wat ze deden? U lasterde de Heilige Geest. En ziet u waar u vandaag bent? Dat is juist. Dat is precies wat u deed. Zeker deed u dat. En u bleef in gebreken om in het licht te wandelen. En nu bent u, Pinkstermensen, zo lauw geworden, dit Laodicea gemeentetijdperk, dat God u uit zijn mond spuwt. Ja, zo is het, precies. U zegt, gelooft u in een spreker in tongen? Jazeker. Hebt u wel eens in tongen gesproken? Jazeker. Ik prijs God ervoor. Beslist. Ik heb verschillende keren in tongen gesproken. En ik geloof dat het de kracht van God is. Ja, ik geloof niet dat het eerste bewijs spreker in tongen is. Maar ik geloof dat er een kracht van God is die u in tongen laat spreken en tekenen en wonderen doet volgen. Jazeker. En dan plaats je de duivel daar. Een oude vogelverschrikker. Iemand die het naaapte en deed alsof ze de Heilige Geest hadden. En nu pelgrim, heiligheids- en heiligheidsmensen en Nazarenes en nu alle keken om en zeiden, oh, ik wil daar niets van hebben. Oh, genade. Als u de Heilige Geest of een deel van God in uw hart zou hebben gehad, geheiligd zoals u verondersteld werd te zijn, dan zou u herkend hebben dat dit de kracht van God was. Zei Jezus niet, als u Mozes gekend had, zou u mij ook hebben gekend? Zeker. Als heiligheid een deel van de Heilige Geest is, wat u gereinigd en geheiligd heeft, als u dat hebt gekregen, zult u de rest ervan erkennen wanneer het komt. Deze hand erkent die hand. Dit hoofd aanvaardt deze voet. Het is een deel van het lichaam. En de Bijbel zei dat er 9 geestelijke gaven zijn. Profeten, leraars, evangelisten, enzovoort. En uitlegging van tongen, spreken in tongen, goddelijke genezing. Het zal elk deeltje ervan aanvaarden. Oh, u raakte bevroren. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Het begint hier warm te worden, is het niet? Dat is de waarheid. Waarom? Waarom? U was georganiseerd. Uw kerk zei het zo. En dat is de reden waarom u het niet wilde. Toch vele van u Methodisten kwamen eruit en ontvingen de Heilige Geest. Vele van u Baptisten kwamen eruit en ontvingen de Heilige Geest. Jazeker, u en vele van uw heiligheidsmensen kwamen en kregen de Heilige Geest. Ja, waarom? U gaf er niet om wat de kerk zei. U wandelde in het licht. Amen. Het maakte u niet uit wat er gebeurde. U wist dat het van de Heer was en u wandelde er gewoon in. Liet u die oude dame daar ginds achter? Hun oude mami. Zij gedraagt zich als haar moeder daar ginds. En hoer? Zij organiseerde zich. Dat is de oorsprong van het begin van de ellende, toen de katholieke kerk zich organiseerde. Dan na haar organiseerde de Lutherse kerk zich. Toen organiseerde de Methodiste kerk zich na haar. Toen organiseerde de Baptiste kerk zich. En nu zijn er 696 verschillende organisaties. En Pinksteren deed hetzelfde. Hoorie! Wat is er aan de hand? God is bezig te bewijzen dat hij niet in een organisatie is. Hij is in de geest, de Heilige Geest. Halleluja! Halleluja! Jazeker, amen. Het kan me niet schelen welke organisatie is. Dat is onzin. Het is verbonden met katholicisme en is erin teruggekeerd en erin gebleven. En u ontvangt hetzelfde merkteken als zij. Heeft de engel niet gezegd, kom uit van haar, mijn volk. En heb geen deel aan haar zonde. En ik zal u aannemen. Raak er onreine dingen niet aan. En ik zal u aannemen. Spreekt de Heilige Geest. En wie het merkteken van het beest neemt, of het getal van zijn naam? Ik wou dat u mijn tijd had om daarop in te gaan. Mijn tijd is op. Wat is het getal van zijn naam? Protestantisme. Laat ons een beeld maken met naar haar gelijkenis. Laat ons een organisatie oprichten. Onze kerk is net zo groot als de katholieke kerk. Zij namen al deze dingen. Ze hadden de grote kerken en wij hebben het ook. Wij hebben evenveel klassen van de stad gekregen in onze kerk als zij in die van hun hebben. Laat ons een beeld voor het beest maken. En wat had de Bijbel gezegd? Ze is een hoer en dat is een dochterhoer. Door organisatie. Maar de gemeente van de levende God is vrij. Wie de zoon heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij. Kom eruit. Word vervuld met de geest van God. Naties zij breken. Israël ontwaakt. De tekenen die de Bijbel heeft voorzegd. De dagen der heidenen zijn geteld met verschrikkingen beladen. Keer terug overstrooide naar uw erfdeel. De dag van verlossing is nabij. Mensen harten bezwijken van angst. Wees vervuld met Gods geest. Uw lampen schoongemaakt en helder. Zie omhoog, uw verlossing is nabij. Amen. Hoe de dingen gebeuren. Hij zei in de laatste dagen, vrees niet kleine kudde. Het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Wij een zitten in hemelse gewesten. En u, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, die om Pinksteren hebben gelachen. En ik zeg dat Pinksteren een goed ouderwets evangelisch pak slaag nodig heeft, omdat zij zich organiseren. Diezelfde Assemblies of God, de grootste van Pinksteren, is gegaan en heeft zich aangesloten bij de Raad van Kerken. Net zo formeel en onverschillig. En bijna het ergste, hoe ik de Heilige Geest ooit heb zien behandeld worden, was door een Pinkster prediker. Dus denk niet dat u, omdat u bij een Pinksterkerk behoort, u gered bent. U bent alleen gered wanneer u waarachtig gedoopt bent met Gods geest door de Heilige Geest, verenigd met hem in de kracht van zijn opstanding, voortgaande met tekenen en wonderen, die geestvolgend waar hij ook heen gaat. De tekenen volgden de profeten, de tekenen volgden Jezus Christus, de tekenen volgden de apostelen. Hij zei, deze tekenen zullen hem volgen tot hij weer terugkomt. Zij dat, broeder Brennan, gaat heen in de hele wereld en predikt deze krachten demonstratie tot elke natie. En 2/3 deel ontbreekt die het nog niet eens hebben gehoord. En deze tekenen zullen hen volgen. Hen, elke natie, glorie. Oh, misschien denkt hij dat ik gek ben. Broeder, ik zal u zeggen, ik houd van deze goede ouderwetse goddienst. Jazeker, het verankert u in Christus. Ziet u nu waar het merkteken van het beest is? Het is het merkteken van afvalligheid. Het is iemand die gewoon denkt dat, wel, ik behoor tot de kerk. En ik ben net zo goed als die andere knaap. Behoor ik niet tot deze kerk? En beseft u waar uw kerkorganisatie waar u op vertrouwt vandaan komt? Beseft u het? De Bijbel zei, wie het beest aanbidt, ontvangt zijn merkteken of het getal van zijn naam. Let nu op in voorhoofd of hand. Dat is kennis of daad. Dit betekent niet dat u een grote tatoeage op uw gezicht hebt. Dat hoeft het niet te wezen. Dat hoeft het niet te zijn. Het spreekt niet over het uiterlijk. Het spreekt over geestelijk. En let op hem en kijk wat hij over de schrift weet. Kijk naar hem en kijk waar hij heen gaat. Als iemand deze leer niet heeft, is er geen licht in hem, zegt de Bijbel. Zie, kijk waar hij naartoe gaat. Kijk wat hij doet. Hij zegt, wel, ik ben protestant. Ja, ik behoor tot deze bepaalde kerk. Jazeker. En zondags hebt u net genoeg respect om te komen, behalve als het regent. Hij gaat weg, in plaats van naar de bidstond te gaan, dan gaat u de kerk sluiten en zit televisie te kijken. Hij gaat uit en drinkt en gaat zijn gang en handelt als de rest van de wereld. Toch behoort hij tot de kerk. Bedenk dat dit het merkteken van de zonde is. Laten we wat verder lezen snel en dan sluit ik. We zijn over tijd. Laat ons nu naar het 6e vers kijken. En ik zag de vrouw, de kerk nu, dronken van het bloed van de heilige. Dronken van het bloed der heiligen. U weet dat de Bijbel zei, toen zij vernietigd werd, dat elke sterveling die stierf op aarde, dat de schuld werd gevonden in de katholieke kerk. Precies, bij het begin. En van het bloed van de martelaren van Jezus. En, Johannes die nu spreekt, en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering. Dat zei Johannes. Laten we hier eens kijken. Johannes zei, ik keek naar haar. Ze was zo mooi, prachtige, grote kerk. Ze had een heleboel kerken die uit haar geboren waren, moeder van hoeren. En ik keek terug, en hoe kon die vrouw? Ze gaf de verkeerde leer uit, maakte al die koningen en grote mannen er dronken mee. En hier doet haar dochter hetzelfde. Maar ik keek naar haar. Zij was zo mooi. Applaus in de schrift zegt, ik zit als een koningin en heb haar geen dingen gebrekt, zie. En dan zegt Johannes, ik bewonderde haar. Ik keek naar haar. Ik keek met grote bewondering. Ik bewonderde haar. En de engel zei tegen mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw vertellen. En het beest dat haar draagt. Het welk 7 hoofden en 10 hoornen heeft. Laten we nu eens zien of we gelijk hebben. Als we katholicisme goed hebben, dan weet u dat protestantisme het volgt. Dus u hebt genoeg intelligentie om dat te weten, zie. Let op. Het beest dat u zag, was, is niet, en is. Het beest, let u op. U zult hier opmerken dat er staat hoeveel koningen er waren die gevallen waren. 1 moest nog komen. En zal opklimmen uit de afgrond. Niet op de Bijbel. Uit een hoop bijgeloof werd het samengesteld. Daar is geen grond voor om het te staven. Waar haalt u vagevuur vandaan? Waar haalt u geen vlees eten vandaan? En de priester trouwt niet en al die andere dingen die ze doen. Biechten. Waar haalt u dat vandaan? Er is nergens een plaats te vinden. Het komt uit de hel. Dat zei de Bijbel. Het beest, de kracht, de leer die het had, komen eruit. Komen uit de bodemloze put. En gaat ten verderven. Waar is verderf? De hel. Het gaat regelrecht terug naar de plaats waar het vandaan komt. En die op de aarde wonen zullen zich verwonderen, wiens namen niet in het boek geschreven waren, van voor de grondlegging der wereld, toen zij het beest aanschouwden, welke was, niet is, en toch is. Nu zeggen de protestantse kerken, wel, hoe kan dat nou? Wanneer zij zeggen, ik geloof Jezus Christus, hij is mijn persoonlijke redder. De duivel gelooft ook, broeder. Het moet een wedergeboorte zijn, een nieuwe geboorte, een wederom geborene. En wanneer u wedergeboren bent, is uw naam in het boek des levens van het Lam gezet. U zegt, ik heb me vaak afgevraagd, wel, wat, ben ik niet even goed als een ander? Ben ik dan niet even goed als een stel van jullie, leeghoofdige heilige rollers? Ik ben net zo intelligent, ik heb ze gekregen, ik heb diploma's, ik kom uit een seminarie, ik kom uit een goede familie. Mijn familie voor mij waren kerkleden, ben ik niet net zo goed als jullie? Er staat de hele wereld, protestanten en al, verwonderden zich. Alle, behalve degene wiens namen in het boek waren geschreven. Waarom waren er namen geschreven? Zij zijn Abrahams zaad. En zijn erfgenamen overeenkomstig de belofte. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Daarom verbaasden zij zich niet. Merk op. Let op wat hij nu zei. Let op hen die staan in het levensboek van het Lam. En hier is het verstand dat wijsheid heeft. Nu wil ik u iets vragen. Is wijsheid één van de gaven van de Heilige Geest? Is dat waar? Hoeveel geloven dat de Bijbel in 1 Korinthe 12 onderwijst dat de gaven en alles in de gemeente wijsheid zijn? Dat dit een van de gaven laat zien? Wel, hoe kunt u dan zeggen dat er geen spreken in tongen is? Waarom zegt u dat er geen uitlegging van tongen is? Hoe zou u kunnen zeggen dat er geen goddelijke genezing bestaat? Want datzelfde lichaam, als ik een lichaam heb, dan heb ik een hand aan deze kant en een hand aan die kant en daar een voet. Hoe kunt u dan zeggen dat er wel een hand is, maar geen voet? Hebt u niet gehoord wat Paulus zei? Let op, hij spreekt in de laatste dagen direct door het lichaam. En hij zei, hier is degene die wijsheid heeft. Oh, daar hou ik van. Oh, hier is wat u zal schokken. Luister hier naar. Oké, hier is het verstand dat wijsheid heeft. Als die gaven van de Heilige Geest niet tot elk tijdperk kwamen, waarom sprak hij dit dan voor de laatste dagen? Als er geen gaven in de gemeente zullen zijn in de laatste dagen, waarom richtte hij dit dan aan de laatste dagen? Hier is degene die wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen waarop de vrouw is gezeten. Hoeveel heuvels, hoeveel steden in de wereld zijn er eigenlijk waarvan een kerk op 7 heuvels is gezeten? Slechts 1. Waar is dat? Vaticaanstad in Rome. Is dat waar? De Bijbel zei dat deze gruwelijke hoer, die heel de wereld hoererij liet plegen, Een stel kleine dochters voortbracht om ongeveer hetzelfde te onderwijzen wat zij leerden. Zij waren niet zo slecht als zij, maar het waren hoeren. Onderwezen hun hetzelfde. En het zei, het begin daarvan zal een vrouw zijn op een kerk. Gezeten op 7 heuvels in Rome. Ik heb over de hele wereld rondgekeken. Vertel me waar het is. Een kerk op 7 heuvels gezeten. Ik lees dit nu uit de Bijbel. En er zijn 7 koningen. 5 zijn gevallen. Als wij de geschiedenis zouden nemen en regelrecht teruggaan om het te tonen waar de koningen in Rome waren gevallen sinds het Babylonische koninkrijk. 1 is Nero. En 1 staat op het punt te komen. En hij moet een korte tijd, ongeveer 6 maanden blijven, wanneer hij komt. En het beest, oh, kijk hier. Nu gaat de macht de heidense plaats innemen. En het beest dat was en is niet, is ook de 8e. Let op. En is uit de 7. U allen weet wat een vreselijke koning hij was. Hij haakte zijn moeder vast aan een paardenwagen en sleepte haar door de straten en zette de stad in brand en speelde viool bovenop de heuvel. Dat is dezelfde soort geest die de kerk, welke in de plaats van dit heiligdom gesteld is, overheerst. De 8e die uit de 7 is, en dan is hij en is niet en is en is niet en is niet en is en zo verder en gaat ten verderven. Precies tot de tijd van de komst van de Heer. En hij wordt in de hel geworpen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Hoewel als wij slechts ontvingen nog geen macht. Zij zijn geen koningen, zij hadden geen, ze kunnen niet, die hoornen hadden geen kronen. Zij ontvingen macht als koningen. Wat zijn het? Dictators. Geen gekroonde koningen, dictators. Oh, nu. Oh, wanneer ik dit lees, springt soms mijn hart werkelijk op van vreugde. Wanneer ik eraan denk, hoe wij hier leven in de laatste dag. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun macht en kracht overgeven aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam en het lam zal hen overwinnen. Daar komt de slag van Armageddon, gereed voor het millennium. Want het is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Wordt niet opgeschrikt. En zij die met hem zijn, zijn geroepenen. De uitverkorene. Niet u, hij heeft. U hebt de Heilige Geest. U behoort de victorie te bejubelen. God koos u van voor de grondlegging der wereld. Als u geen evangelielicht kunt zien, is het omdat u gewoon blind bent. Uitverkoren en getrouw. En hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen en natie en talen. Met andere woorden, deze vrouw die hier zit, de kerk, gaat haar leer uitdragen aan elk volk, elke menigte en elke taal. Daar is zij. Zij had heerschappij over hen. Zij is over hen geplaatst. De macht overheerst hen. Ze zit op 7 heuvels, gekleed in purper, de rijkst getooide der wereld. Daar is zij. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen... Let niet op, u komt in de krachten van het communisme. Die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en zullen haar vlees eten en haar verbranden met vuur. Want God heeft in hun harten gegeven zijn wil te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven totdat de woorden van God voleindigd zullen zijn. Halleluja. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord zal nooit vergaan. Kijk, de vrouw die gij gezien hebt is die grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Toon mij 1 stad in de wereld die heerst over de koningen der aarde en welke kant u zich ook keert, buiten de katholieke hiërarchie in Rome die op 7 heuvels zit, geen 1 stad was er ooit en zal er nooit zijn. Behalve de nieuwe stad die van de hemel komt. Dat is juist. Een ogenblikje nog. Ik wil u dit opnieuw laten zien, zo de Heer ons indachtig is en ons tezamen zegent terwijl we dit lezen. In orde. Let hierop. Terwijl ik het 13e hoofdstuk lees, beginnend bij het 15e vers. En hij helpt macht om leven aan het beeld te geven. Dat is in de Verenigde Staten die we zien opkomen. Ziet u, een beeld. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dat is de boycott. En hij maakt dat aan allen, kleine en grote, rijken en armen, vrije en dienstknechten, een merkteken gegeven wordt aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. En dat niemand mocht kopen of verkopen dan wie het merkteken of de naam van het beest of het getal van zijn naam had. Let u nauwlettend, werkelijk nauwkeurig op nu voor we gaan sluiten. Het 18e vers. Luister. Hier is wijsheid. Ziet u de Heilige Geest terugroepen naar de gelovigen in de laatste dag? Die kleine groep daar, sprekend, roepend naar die kleine groepen deze dag. Hier is het! Tot degene die wijsheid heeft in de gemeente. Laat hem dit verstaan. Laat hem die verstand heeft het getal van het beest berekenen, maar het is het getal van een man. Niet een natie, een man. En zijn getal is 666. En juist boven het Vaticaan, zeg mij maar niets, ik heb feiten van ons geloof en alles, ziet u. Boven het Vaticaan en de paus staat als de vicarius van de Zoon van God. Ik heb hier katholieke vrienden zitten die katholiek waren, die hier zitten en weten dat het de waarheid is. Mijn familie, misschien nog voor mij, waren ook katholiek. Zij noemde Patricius een katholiek, maar hij is nog katholiek geweest. Ze zeiden dat Jeanne d'Arc een heilige was en de priesters verbrandden haar als heks. Geen wonder dat Jezus zei, jullie kalken de graven der profeten wit. Maar jullie stopt hen daarin, jullie gewitte wanden. Dat is waar. Let op, het is het getal van een mens. En boven de paus van Rome staat geschreven Vicarius Filii Dei. Er staat geschreven in Romeinse letters. Schrijf het morgen zelf maar uit. Blijf het schrijven in Romeinse letters en trek een streep en let het op en kijk wat u gekregen hebt. 666. Waar is hij gezeten? Op 7 heuvels. En daaruit kwam de godsdienstige organisatie die dogma onderwees in plaats van de Bijbel. En de protestanten braken daaruit los en doen nu hetzelfde wat zij deden, omdat er staat dat ze een hoer was en zij waren hoerendochters. Zij trokken uit met een verkeerde doop, met een verkeerde godsdienst, met een verkeerde voorstelling van de Heilige Geest, met een verkeerde voorstelling van de hel en al dergelijke dingen. En de protestanten volgen regelrecht in hun voetstappen. Maar het zal licht zijn in de avondtijd. Zeker vindt u de weg der heerlijkheid. Dat is waar. Verlichte pad is nu het waterbad. We graven in de diepere naam van Jezus. Jong en oud, bekeer u van uw zonde. De Heilige Geest zal zeker binnenkomen. Het avondlicht verscheen. Het is een feit, Christus en God zijn één. Amen. Broeder, ik vertel u, het zijn de avondlichten die schijnen. Dezelfde apostolische leer, dezelfde apostolische doop, dezelfde apostolische vervulling van de Heilige Geest, dezelfde apostolische tekenen en wonderen, gloren door tot de heidenen, zoals zij bij de Joden schenen. Daar ginds in de vroege ochtend zijn ze hier bij het ondergaan van de zon. Er zijn mensen bijna overal, hier harten zijn vol vuur. Met het vuur dat viel op Pinksteren, dat maakte hen gans puur. Het is brandend binnen in mijn hart, o glorie voor zijn naam. Ben zo blij dat ik kan zeggen, ben een van hen. Een van hen, ben een van hen. Ben zo blij dat ik kan zeggen, ben een van hen. Een van hen, ben een van hen. Ben zo blij dat ik kan zeggen, ben een van hen. Zij waren samen in de opperzaal, zo biddend in zijn naam. Door het dopen met de Heilige Geest kwam kracht op allemaal. Nu wat hij deed voor hen die dag, zal hij ook doen voor u. Ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben een van hen. Bent u dat niet? Kom mijn broeder, zoek die zegen. Maak uw hart van zonde vrij. Vreugde klokken zullen luiden en het houdt uw ziel in groet. Het is brandend binnenin mijn hart, o glorie voor zijn naam. Ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben een van hen. Oh, voor het glorieuze evangelie. Het druppelt van bloed. Ja, het druppelt van bloed. Bereken de kosten. Wie mij wil volgen, verloochene zichzelf, neem zijn kruis op. Dood, op en volg mij. Dit heilige geestevangelie druppelt van bloed. Het bloed van de discipelen, die stierven voor de waarheid. Dit heilige geestevangelie druppelt van bloed. De eerste die stierf voor dit heilige geestplan was Johannes de Doper. Maar hij stierf als een man. Toen kwam de Heer Jezus. Zij kruisden hem. Hij preekte dat de geest de mens redt van zonde. Daar waren Petrus, Paulus en Johannes van Openbaring. Zij gaven hun leven, zodat dit evangelie kon schijnen. Zij mengden hun bloed met de profeten van voorheen, opdat het woord van God eerlijk verteld kon worden. Toen stenigden zij Stefanus. Hij preekte tegen hun zonde. Zij geraakten zo woedend en beukten zijn schedel in. Doch hij stierf in de geest, zag de hemel geopend en werd vergaderd tot de legerscharen, die vrijwillig het leven gaf. Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed. Dit heilige geestevangelie blijft druppelen van bloed. Het bloed van de discipelen, die stierven voor de waarheid. Dit heilige geestevangelie blijft druppelen van bloed. De zielen onder het altaar roepen, hoe lang nog, o Heer? Totdat u straft diegene die tegen uw woord gingen tekeer. Plezier maken ze. Oh my, maar meer zullen er zijn. Die geven hun bloed voor dit heilige geest evangelie en haar karmozijnen vloed. Laat ons omdraaien en elkaars hand schudden. Hebt u de Heer lief? De Heer zegen u. Vader, wij bidden dat u deze toehoorders wilt zegenen. En mogen zij verheugd naar huis gaan. Mogen zij tot de fontein van bloed komen. Vloeiend uit Immanuels aderen. Mogen zij al die oude kerksystemen verlaten. En de Heilige Geest komen ontvangen. Wij bidden het in God Jezus naam. Amen. God zegen u. Goedenavond. God zij met u.